Dames en heren commissieleden, het voltallige college, mensen op de publieke tribune en mensen van de ambtelijke ondersteuning. Speciaal welkom aan mevrouw Hermans van de GGD. Welkom. Ik begin met u te melden dat de heer Rittimon vanavond iets later zal zijn. Ik zie dat de heer Van der Ven namens zijn fractie ook nog alleen vertegenwoordigd is. En de heer Van Gulik is, zoals blijkt, ook iets verlaat. Overigens van harte welkom. Ik begin met u aan u te vragen of u kunt leven met de agenda die u heeft gekregen. Ik zie enkel instemmende mimiek, waarmee deze is vastgesteld. Wat ons op de agenda brengt bij agendapunt 2, een stuk ter bespreking, de voorjaarsnota van de GGD, waarop mevrouw Hermans ook een toelichting zou geven. En ik zie dat de heer Van Gulik inmiddels gearriveerd is. Welkom. De GGD heeft een voorjaarsnota uitgebracht, dames en heren. En deze voorjaarsnota wordt door het algemeen bestuur van de GGD, waar namens de gemeente Goorle wethouder Sperber in is vertegenwoordigd, op 5 april vastgesteld. En zoals dat ook in deze gemeente gebruikelijk is, wordt die voorjaarsnota daarna uiteraard omgezet in een begroting, die de raad overigens voor 1 mei al zal ontvangen. Voor vanavond is mevrouw Hermans uitgenodigd om een toelichting te geven op die voorjaarsnota. Alvorens ik haar het woord geef, wil ik u op het hart drukken dat het niet de bedoeling is dat wij vandaag die voorjaarsnota inhoudelijk behandelen. Mochten naar aanleiding van de presentatie uiteraard vragen zijn, bent u vrij om die te stellen. Geef ik mevrouw Hermans het woord over de voorjaarsnota van de GGD. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal even... Goed, dank u wel. De voorzitter heeft al aangegeven wat de positie is van de voorjaarsnota binnen zeg maar, de planning- en controlecyclus van de GGD. Het is inderdaad, in de voorjaarsnota worden de voornemens beschreven voor het begrotingsjaar na dit jaar. Dus in die zin is het voorjaarsnota 2012 wellicht een wat verwarrende titel, want het gaat over het jaar 2012. En we toetsen op deze manier zeg maar, inderdaad in het algemeen bestuur onze beleidsvoornemens, zodat we op basis daarvan de beleidsbegroting 2013 kunnen vaststellen. Ik ben inderdaad Ans Hermans, manager van de afdeling jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 voor de hele regio. En daarnaast neem ik ook het management waar voor de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4, die zoals u weet per 1 januari historisch ondergebracht is bij de GGD. Waarom een waarnemerschap, kom ik zo dadelijk op terug, want wij zijn in het kader van GGD dichtbij voornemens om de organisatie anders in te gaan richten. En in die zin is dat een tijdelijke waarnemerschap. Nou, wat is nog even terug de taak van de GGD, in feite de taak van de gemeente. Uw rol als gemeente heeft een hele expliciete taak als het gaat om de wet publieke gezondheid. En kort samengevat gaat het om het voorkomen en verkleinen van gezondheidsrisico's. Waarbij preventie natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is. En waarom preventies? Er zijn risico's voor de gezondheid in de samenleving waar je als individu heel moeilijk voor kunt beschermen. Hè? Bedreigingen van buitenaf. We hebben natuurlijk vorig jaar en het jaar daarvoor de Q-koorts gezien. Dat zijn bedreigingen waar je als individu jezelf niet tegen kunt beschermen. Denk ook aan andere infectieziektes. Waar dus inderdaad, zeg je, als overheid een rol speelt om de burger daarvoor te beschermen. Het kan ook zijn dat je als burger niet de kennis of de competenties hebt om jezelf te beschermen tegen eventuele gezondheidsrisico's. En zeker bij de jeugd is dat het geval. Een klein kind weet niet wat gezond is, wat ongezond is. Dus je hebt daar een rol om ook daar een beschermende en bevorderende taak op je te nemen. En er zijn ook mensen die niet de keuze maken om gezond te leven. Nou, denk bijvoorbeeld aan zorgwekkende zorgmeiders die heel bewust de zorg mijden. En ook daar kun je als overheid een rol nemen om bijvoorbeeld in de vorm van bemoeizorg een beschermende rol te spelen naar het individu. Het gaat dus echt om oorzaken van buitenaf waar je als individu niet tegen wilt of kunt beschermen. Daar gaat het om als het gaat om publieke gezondheidszorg. Het is ook vaak collectief gericht, dus op de totale bevolking. Daar is een duidelijk verschil ook met de curatieve zorg, waarin je zelf als individu met een vraag naar een hulpverlener gaat, bijvoorbeeld de huisarts. Terwijl hier gaat het vaak om groepen. Je beschermt een grote groep jeugd bijvoorbeeld, hè, de jongeren, 16 min, tegen te veel alcohol gebruikt. Of je beschermt de totale bevolking tegen inderdaad infectieziekten. En de uitvoering ligt onder andere bij de GGD. Er zijn natuurlijk nog tal van andere organisaties die ook publieke gezondheid uitvoeren. Maar de GGD is een orgaan wat de gemeente inderdaad op basis van de wet publieke gezondheid ingesteld is door de gemeente om die taak voor haar uit te voeren. In die zin zijn wij dus zeg maar de uitvoerder van de politiek-bestuurlijke doelstellingen en opdrachten die u als gemeente aan ons stelt. Nog even kort, wat zijn dat nu onder andere voor taken? Wij volgen onder andere de gezondheidssituatie. Ik heb van mijn collega begrepen dat een aantal maanden geleden hier een presentatie is gehouden over de regionale volksgezondheid toekomstverkenning. Die regionale volksgezondheid toekomstverkenning schetst een beeld van de gezondheidssituatie in deze regio en ook voor uw gemeente specifiek. Op basis van een aantal monitors die we hebben uitgevoerd. En die regionale volksgezondheid toekomstverkenning is vervolgens een basis voor u, maar ook de lokale boekjes die daaruit voortkomen om zeg maar richting te geven aan uw lokaal gezondheidsbeleid. Verder zijn taken natuurlijk gericht op preventie. Ik gaf dat al aan, gezondheidsbevordering. Wij doen behoorlijk wat trajecten als het gaat om de grote speerpunten, de grote risico's in gezondheid. Dan kunt u denken aan overgewicht, aan alcoholgebruik, alcoholmisbruik, alcoholgebruik bij de jongeren. Als het gaat om depressie, diabetes, dat zijn toch de grote gezondheidsrisico's in deze samenleving. Daarnaast de jeugdgezondheidszorg. Ik gaf het al aan, per 1 januari 2012 is de integrale jeugdgezondheidszorg een feit. In die zin dat de organisatie, de organisatie van zowel de 0 tot 4 als 4 tot 19 is omgebracht binnen de GGD. En wat daar aan taken plaatsvindt is zeer divers. Alle kinderen zijn in principe in beeld, alle gezinnen zijn in beeld. Het begint in feite al bij de prenatale zorg, zeker op het moment dat er sprake is van risico-ouders, risicogezinnen. Dan moet je denken aan voorzorg, hè, waarbij jonge ouders heel intensief begeleid worden. En daarna in heel intensief contact, beginnend bij de hulpprik vlak na de geboorte en een eerste huisbezoek binnen 14 dagen na de geboorte. Nou, dan volgen er in de eerste 4 jaar nog 12 contactmomenten en in de periode daarna nog een aantal contactmomenten. Dus een heel intensief contact met ouders. De jeugdgezondheidszorg ook als een heel belangrijke partner in het Centrum Jeugd en Gezin om ouders heel dichtbij en laagdrempelig te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Daarnaast preventieactiviteiten ook gericht op ouderen en volwassenen. Nou, infectieziektebestrijding als een belangrijke taak. Ik heb u daar al iets over gezegd. Algemeen infectieziekte, waar bijvoorbeeld de Q-koorts onderdeel van is. Op het moment dat zo'n ziekte zich voordoet, vindt er een stukje bron- en contactopsporing plaats. Waar komt die besmetting vandaan? Wie is er nog meer besmet? Hoe kunnen we voorkomen dat de bron nog meer mensen besmet? En dus via maatregelen, dat kan verschillen per ziekte. Dat kunnen inentingen zijn, dat kan een behandeling zijn, dat kan doorsturen zijn naar de specialist. Voorkomen dat inderdaad er een epidemie uitbreekt. Daar vallen dus ook bijvoorbeeld de tuberculosebestrijding onder, de SOA-bespreiding. SENS is een heel specifiek programma gericht op jongeren in relatie tot seksuele relationele vorming, maar ook vragen rondom seksualiteit. Technische hygiënezorg is ook een onderdeel wat gelieerd is aan de infectieziektebestrijding, waarbij je inderdaad kijkt van is bijvoorbeeld de omgeving in een gastoudergezin of in een kinderdagverblijf veilig en hygiënisch voor kinderen. Medische milieukunde, dat richt zich in feite op onderzoek naar eventuele schadelijke milieufactoren gericht op de gezondheid. En nou, je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld een ongezond binnenmilieu in een school, maar ook asbest, asbest voorkomt. Maar ook eventueel overlast als het gaat om geluid en stank. Dus al die factoren die vanuit het milieu een ongezonde invloed kunnen hebben op de bevolking. Nou, het plaatje wat erbij staat is van de ramp in Moerdijk vorig jaar. Waarbij ook de medische milieukunde natuurlijk een belangrijke rol heeft gespeeld. Nou, u heeft voldoende denk ik in de krant en in de pers kunnen vernemen over de, nou ja, de al dan niet aanwezige risico's die samenhingen met die ramp. Daar speelt dan ook de medische milieukunde en in samenwerking met de RIVM een rol in. Ook psychosociale hulp bij rampen is een onderdeel wat bij Moerdijk een rol heeft gespeeld. In feite heeft die taak tot doel om eventueel maatschappelijke onrust die voorkomt uit grote incidenten of ongevallen of rampen te verkleinen. En dan heb je het over voorlichtingsactiviteiten richting bewoners, richting personeel enzovoort. Een actueel voorbeeld op dit moment is onder andere de situatie die zich bij de ontvoering van het 5-jarig kindje in Oudebosch, zeg ik het goed, heeft voorgedaan, waar ook de GGD ondersteunt in de voorlichting richting de bevolking en de omgeving. Nou, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen is de laatste taak die ik expliciet wil benoemen, waarbij de taak is om ervoor te zorgen dat de witte kolom in feite klaar is voor het opvangen van patiënten op het moment dat er een ramp gebeurt. Nou, kunt u voorstellen dat als er een grote ramp gebeurt, er allerlei rampenopvangplannen ook in ziekenhuizen of andere instellingen aanwezig moeten zijn om een grote toeloop van eventuele patiënten te kunnen opvangen. De directeur GGD, die sinds 1 januari vanuit de Veiligheidswet ook directeur publieke gezondheid heeft, is in die zin zeg maar de collega van de commandant van de brandmeer of de commissaris van de politie. Hij is baas over de witte kolom op het moment dat er zich een ramp voordoet, maar ook in de voorbereiding van het optreden bij rampen. Nou, wat zijn onze inhoudelijke ambities? Speerpunten van beleid, die kunt u ook teruglezen in de voorjaarsnota. En die zijn, als het goed is, ook aan de orde geweest bij het bespreken van de regionale volksgezondheid toekomstverkenning. In feite hebben we gezegd, vanuit goed naar onze omgeving kijkend, van hoe kunnen wij nu de meeste gezondheidswinst behalen en waarvoor is het behalen van gezondheidswinst van belang. Dat zijn drie zaken. De eerste is gelijke kansen. Er is nog steeds een enorm groot verschil tussen personen met een lage opleiding en een hoge opleiding als het gaat om levensverwachting. Daar zit wel 6 à 7 jaar tussen. En als je kijkt naar de gezonde levensjaren is dat verschil nog groter. Als je dan bedenkt dat gezondheid een enorme belangrijke factor is in het participeren van mensen in de samenleving, is gezondheid dus ook een belangrijke factor als je wilt dat die participatie groeit. Het werkt ook andersom. Op het moment dat mensen participeren in de samenleving, zijn ze ook vaker gezond. Dus in die zin is het werken aan dat het verkleinen van die verschillen in gezondheid heel belangrijk, ook als je het hebt over een vitale en actieve samenleving. Nou, die vitale bevolking is ook van belang als je kijkt naar de ontwikkeling in de zorg en zeker ook de zorgvraag die zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Maar ook het beschikbaar hebben van voldoende personeel om in die zorg te werken. Dus als je wilt dat de vraag naar zorg inderdaad niet zo hard stijgt als de afgelopen jaren. En als je ook voldoende mensen beschikbaar wilt hebben voor die zorg, zul je moeten werken aan die vitale gezondheid, bevolking. Daarbij is preventie van groot belang, omdat we zien dat wel 25% of meer van zeg maar, ongezondheid wordt veroorzaakt door ongezond gedrag. Dus te weinig bewegen, te veel eten, te veel alcohol, het roken. Wil je daar invloed op hebben, dan zul je je moeten richten op preventie. Nou, gezonde omgeving, zowel fysiek als sociaal, is een speerpunt. Omdat, ik heb zojuist de Q-code al benoemd. Je ziet dat gezonde omgeving een bedreiging kan zijn, of een ongezonde omgeving een bedreiging kan zijn voor gezondheid. Maar aan de andere kant kun je ook zien dat de omgeving, als je die op een goede manier inricht, ook gezondheidsbevorderend kan werken. Op het moment dat je kinderen, maar ook ouderen de, zeg maar, uitdaagt in de omgeving door veel te bewegen, meer de fiets te pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto, dan heeft dat ook een positief effect op gezondheid. Ik zei zojuist al dat wij als GGD bezig zijn met een traject GGD dichtbij. Waarom? Wij hebben als GGD heel goed de afgelopen jaren in de spiegel gekeken. En hebben wel geconstateerd dat we toch als een zeker een professionele organisatie worden gezien. Maar toch ook wel erg op afstand. En misschien zelfs af en toe een beetje professioneel arrogant. We hebben ons de vraag gesteld, is dit nu de goede houding om de gezondheidswinst waar wij voor staan te realiseren? En we hebben, door die vraag te stellen geef je eigenlijk ook wel het antwoord geconstateerd dat we het anders zouden moeten doen. Dat betekent dat wij veel meer de burger en de klant en de vraag centraal willen staan en dichter bij die klant en de vraag en ook de gemeente willen opereren. Veel meer willen investeren ook in die eigen kracht van de burger. Hoe kunnen we die burger in plaats van de zorg over te nemen veel meer in de eigen kracht zetten om zelf de problemen op te pakken? En hoe kunnen we dat ook doen door veel meer en intensiever samen te werken met onze ketenpartners? Die grotere klantgerichtheid en vraaggerichtheid proberen we vooral bereiken door heel erg de vraag op te halen, ook bij de burger. En ook goed naar hem te luisteren en ook bij de gemeente op te halen. Dat hebben we bijvoorbeeld ook hier in Goorlen de afgelopen periode gedaan, ook op verzoek van de gemeente, door onder andere op een bijeenkomst over het puberbrein. Dat ging eigenlijk over alcohol en jongeren. Hoe ontwikkelt het brein van de jongeren zich? En hoeveel schade loopt deze op als gevolg van alcohol? Maar ook hoe ontwikkelen pubers zich in het algemeen? En hoe kun je daar het beste mee omgaan? Door aan de ouders ook de vraag te stellen van waar heeft u als ouder behoefte aan? Daarnaast is er ook een behoefteonderzoek heeft plaatsgevonden onder scholen met de vraag van op welke manier zou je nu vanuit het kader van het Centrum Jeugd en Gezin als school het beste ondersteund willen worden. Nou, die input zal natuurlijk vooral van belang voor de gemeente, maar zal daarmee ook richtinggevend zijn voor hetgeen wat onder andere de GGD in deze gemeente gaat doen. Ook een externe, maar ook interne rechtere samenwerking is van belang, want we zijn er vast van overtuigd dat op het moment dat je samenwerkt je meer kunt bereiken dan alleen en dat daarmee dus ook 1-1 3 wordt. We gaan ook de organisatie kantelen. Ik zei daar al iets over in het begin. We zijn nu vrij disciplinegericht ingericht. We hebben een afdeling algemene gezondheidszorg, wat zich vooral richt op de infectieziekten. We hebben een afdeling gezondheidsbevordering, wat heel erg met preventie is, onderzoek, beleid. En we hebben een afdeling jeugdgezondheidszorg. Wij denken dat we door integrale teams te gaan maken op schoolniveau, op kinderdagverblijfniveau, op wijkniveau, op gemeenteniveau, op regioniveau, dat wij uiteindelijk meer kunnen betekenen. Want op het moment dat iemand vanuit de medische milieukunde inderdaad bezig is met het binnenmilieuklimaat op een kinderdagverblijf of een school, kun je natuurlijk als jeugd, als verpleegkundige samen in conclusies uittrekken en samen ook zeg maar een rol spelen richting gemeente. Of richting gemeente of richting school. Dat betekent dat wij, en dat is ook een van de vragen en wensen geweest in het kader van de integrale jeugdgezondheidszorg, dat we dus straks niet meer via die drie disciplines georganiseerd zullen zijn, maar dat we drie regioteams zullen maken. Een regioteam Midden-Brabant, een regioteam ‘s-Hertogenbosch en de Meierij en een regioteam Brabant Noordoost. Zodat we op die manier zeg maar, van grotere betekenis kunnen zijn voor onze burger, maar ook dat we veel dichterbij de vraag en de klant kunnen opereren. Dit schetst eigenlijk het werkgebied van de GGD. Op de 28 gemeenten werken we voor 1 miljoen inwoners. Dus we proberen echt die kanteling zodanig in te richten dat we dichterbij kunnen opereren en feiten in de haarvaten van de samenleving. We denken ook dat, goed, dat is natuurlijk een van de argumenten of onderliggende redenen om te komen tot die integrale jeugdgezondheidszorg. Dat je juist door ook dat fijn vertakte netwerk van die consultatiebureaus ook daar die integraliteit kunt gaan organiseren. En doordat natuurlijk die 0 tot 4 jeugdgezondheidszorg al zo ingebed is in elke gemeente en soms zelfs op wijkniveau, de ambities die we hebben goed en beter nog mogelijk kunt maken. Misschien nog even iets, maar goed, ik hoorde daar de voorzitter natuurlijk al iets van zeggen. Het is een gemeenschappelijke regeling, de GGD. Hoe stuurt die? U stuurt inderdaad via uw college richting het algemeen bestuur. Begroting komt jaarlijks in de raad en de jaarrekening dacht ik ook. En we willen die sturing vanuit de verschillende gemeenteraden nog groter maken door op dat regionale niveau, zoals ik dat zojuist schetste, ook regionale commissies, bestuurscommissies, het zijn nu nog adviescommissies, maar bestuurscommissies te maken. Zodat zoveel mogelijk taken gemandateerd worden aan die bestuurscommissies vanuit het algemene bestuur. En er op het regionale niveau waar gemeenten, zeker rondom thema's als jeugd bijvoorbeeld, al samenwerken. Die samenwerking ook nog verder vorm kunnen geven in die bestuurscommissies en de aansturing van de taken die in de regio worden uitgevoerd. Wat betekent dat? Je zult natuurlijk over een aantal zaken niet echt de discussie kunnen voeren. Ik geef vaak als voorbeeld, je gaat niet de discussie voeren met elkaar over de hielprik en over de vaccinatie bij de 8-9-jarigen. Maar zeker als het gaat om hoe kun je bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg verbinden aan je proces van transitie jeugdzorg en je centrum jeugd en gezin in het lokale en in de regio, dan zijn dat natuurlijk zeker onderwerpen die daar aan bod moeten komen en niet in het grote verband van het algemeen bestuur. Daarnaast stuurt de gemeente nadrukkelijk via het relatiebeheer. Ze maakt afspraken met de GGD over wat er in het lokaal accent en maatwerk uitgevoerd kan worden. Hoe dus inderdaad het maatwerk passend kan zijn bij het lokale beleid. En daarnaast kan de gemeente, als ze dat wil, nog eventuele extra taken afnemen. Nou, dat was kort mijn toelichting.
En zoals u ziet, mocht tegen de presentatie vragen oproepen, dan staat het u vrij. Ik begin aan mijn linkerhand, dan zie ik mevrouw Aert schuiven.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben van het ministerie gehoord dat de wijkzuster weer terug in de wijk erg veel aandacht heeft gekregen. Doet de GGD daar ook iets aan? Zou het mogelijk zijn bijvoorbeeld om een pilot hier in de gemeente Goorlen of in de kern Riel te krijgen?
Mevrouw Hermans.
De wijkzuster, daar gaat het natuurlijk om de verpleging en verzorging. Hè. Dat is een onderdeel van de thuiszorgorganisatie. Dus in die zin kan ik daar natuurlijk geen antwoord op geven hoe het beleid van de thuiszorgorganisatie is. Ofschoon ik zie, en dat is inderdaad een landelijke trend, dat, en eigenlijk is dat ook de wijkzuster dichtbij, dat je dat niet alleen wij als GGD, maar dat je bij veel instellingen ziet dat ze de zorg zo dicht mogelijk bij de burger willen brengen, dus in de wijk. Dus in die zin is dat een beleidskeuze. En ik dacht dat Thebe die keuze ook maakte om inderdaad met de wijkzuster weer terug in de wijk te brengen. En in die zin vertaal ik hem even naar de jeugdgezondheidszorg, hè, waarin je ook de jeugdgezondheidszorg breed van 0 tot 19, hè, want nu is vooral de 0 tot 4 in de wijk. Maar zeker als je het hebt over de zorg voor de 0 tot 12-jarigen die in die wijk wonen, op school zitten en ook opgevoed worden, om ook die zorg voor die 0 tot 12-jarigen in de wijk te brengen, dus daar waar de kinderen zich bevinden. Als het dan gaat om de wat oudere groep, daar denken wij ook over na. Daar sluit je natuurlijk aan bij de omgeving waar je dan de kinderen kunt vinden, en dat is toch vaak het voortgezet onderwijs en de ROC's.
Mevrouw De Groot, ga je gang.
Dank u wel. Ik vroeg me af, ik heb wat technische vragen en ik heb wat bestuurlijk algemene opmerkingen. Maar die zijn meer naar onze afvaardiging in het AB, maar misschien is dat te laat. Gaan wij na dit rondje nog over dit stuk praten, want er staat ter bespreking.
U heeft de inleiding gemist van mijn zijde.
Ik vrees dat ik dan een stuk gemist heb. Heb ik even mijn hoorapparaat niet aangehad?
Nee. Nee, ik heb gezegd dat het niet de bedoeling is, afijn, dat hebben we in het presidium besloten, daar was u zelf ook bij, dat dat niet de bedoeling was vanavond. Mocht u opmerkingen hebben in de zin dat u de wethouder, in dit geval wethouder Sperber, nog iets mee wil geven voor zijn vergadering van het algemeen bestuur op 5 april, dan, en dat was mijn afsluiting straks geweest, zou ik u de mogelijkheid willen bieden het mogelijkwijs te agenderen in de gemeenteraad, waar u ja, ofwel bij het afdingen van een toezegging van de wethouder, dan wel het indienen van een motie uw gevoelen te uiten en dat aan de wethouder mee te geven. Dus ja, graag stelt u uw vragen voor het overige.
Ja, ik moet zeggen, ik had het niet zo scherp voor ogen, in zoverre dat het allemaal maar betrekkelijk is natuurlijk. Maar ik had toch wel een vraag aan mevrouw Hermans. Jezus, ik word echt oud. Toch die preventie voor de senioren. Ja, nou, ik moet ten eerste zeggen, de complimenten, want het is een uitstekend verhaal en die punten, maar dat is genoegzaam bekend, want alles wat u vertelt is op dit moment in wezen de geldende opvatting over hoe zaken geregeld zouden moeten worden. Dus dat is ook niet nieuw, maar toch de complimenten. Wat ik er wel bij wil zeggen is, maar dat zullen wij onze wethouder ook nog meegeven, is dat het stuk wel, zeker bij al die uitgangspunten, doorspekt staat met politieke uitspraken waarvan je af moet vragen, is dat aan de GGD? Om te zeggen dat het kabinet bezuinigt op natuur, dus worden de mensen ongezonder. Ik zeg het even wat gechargeerd, maar ik vraag me af of dat hier op zijn plaats is. Want er staat een uitstekend lijstje met ambities achterin en dat verwoordt het uitstekend, dat is één. Verder vroeg ik mij af, u schrijft op pagina 3, voor het gemak doe ik alsof u hem geschreven heeft, dat u een preventiefonds wil oprichten voor de eerste lijns gezondheidszorg te ontlasten. En dan noemt u de huisarts, het is niet gemakkelijk hier een rol te krijgen. En u gaat huisartsen stimuleren en faciliteren. Nou heb ik ook maar een beperkte scope, maar ik heb wat informatie ingewonnen. Van de huisartsen zit helemaal niemand te wachten op die preventieve rol van de GGD. Anders dan dat die nu is. U noemt diabeteszorg en overgewichtsverhalen. Die zijn daar al geborgd. En ik vroeg me af, is dit hetzelfde mechanisme als Thebe die een seniorenpoli gratis opricht om klanten te binden? Bent u zo ook een marktaandeel aan het verwerven in deze sector? Want ik vond het toch een wonderlijke figuur. Want dat doet Thebe namelijk ook. Dus over de politieke, er staan dus wat belerende praat in dat de ouders het goede voorbeeld willen moeten geven. En daar heb ik een beetje een hekel aan. En u schrijft u ook nog, en daar wil ik toch ook nog wat over zeggen, daar heb ik zelfs ook over bijvoorbeeld pagina 12, hoe gezond is ons voedsel. U schrijft over gebruik van antibiotica. En de consument moet zijn gedrag veranderen. De GGD gaat helemaal niet over de antibiotica volgens mij. En ook niet over het gedrag, althans in deze. Want uw pleidooi is hoe gezond is ons voedsel. Ik zeg het kort door de bocht. Pleidooi, wordt allemaal vegetarisch. Ik vind dat toch nogal uitspraken die erin staan. En 250 meter tussen die veehouderijen. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dat op zijn plaats zou zijn. Dat is een opvatting van de GGD. Dat weten we allemaal. Dat is even een beetje streng, omdat ik vind dat iedereen wat dat betreft zijn rol helder moet hebben.
Maar mevrouw de Groot, u had een aantal technische vragen, hoorde ik u zeggen. Maar
ja, de marktverkenning.
U bent al even bezig, maar ik heb er nog geen één mogen horen. En
oh, ik vraag naar de concurrentie, de marktwerking, of zij zich in plaats hadden.
Dat kan ik als een vraag noteren. De andere opmerkingen wil ik ook als zodanig.
Goed, dan zal ik het hierbij laten, als ik u daarmee gelukkig maak. Maar de technische vraag is in ieder geval
als u het
marktwerking.
Als uw bijdrage beëindigt, maakt u mij altijd gelukkig, dat weet u.
Hartelijk dank voor deze hatelijke opmerking. Die krijgt u nog wel eens terug, meneer de voorzitter.
Ik had niets anders van u verwacht, mevrouw de Groot. Mevrouw Hermans, een korte reactie graag.
Nou, kijk, ik ga hier natuurlijk geen politieke uitspraken doen. Waar het om gaat, en zo zien wij de rol als GGD, dat wij een vasthoudende pleitbezorger moeten zijn voor gezondheid. En wij zien soms zaken in de omgeving die door al dan niet politiek wordt veroorzaakt, die bedreigend kunnen zijn voor de gezondheid. We hebben als GGD 3 jaar knoerd hard moeten knokken zowel in Den Haag als richting de landbouwsector, om inderdaad Q-codes op de agenda te krijgen en ook een aanpak gerealiseerd te krijgen. Wij gingen ook niet over geiten, maar we hebben ons wel met geiten, we zijn ons bezig gaan houden vanwege het feit dat daar een bedreiging inderdaad zat, een forse bedreiging. Er zijn duizenden zieken, er zijn een aantal tientallen doden geweest als gevolg van de Q-koorts. Als we dat als GGD niet hadden gedaan, in opdracht overigens van de gemeente, want we hebben daar behoorlijke bestuurlijke ondersteuning uiteraard bij gezocht en gekregen, dan was het probleem wellicht nu nog niet opgelost. Dus in die zin willen wij geen politiek bedrijven, maar het gaat er vooral om bedreigingen voor de bevolking, bedreigingen waar de bevolking zelf niets tegen kan doen, om die inderdaad als vasthoudende pleitbezorger te lijf te gaan. Daarnaast, en dat zit ook heel erg in het dichtbij en in het samenwerken, zijn wij er ook vast van overtuigd dat je bepaalde gezondheidsproblemen niet kunt oplossen door dat vanuit één perspectief of alleen te doen. Je hebt daar vaak vele partners en spelers bij nodig. Denk bijvoorbeeld aan overgewicht, hè, waarbij ook de industrie betrokken wordt. Er loopt bijvoorbeeld een jongeren op gezond gewicht project in Veghel, waarin de Sligro betrokken wordt, waarin Mars betrokken wordt, waarin de Jumbo betrokken wordt. Juist vanuit het gegeven dat je met elkaar je gezamenlijk moet richten op een probleem om dat te voorkomen. Alcohol bij 16 min is daar ook een voorbeeld van. Je kunt dat niet alleen door de ouders een voorlichting avond te geven. Je zult dat samen moeten doen met de horeca, met de supermarkten, met de sportverenigingen. Dus in die zin zoeken wij dus inderdaad continu de samenwerking rondom dit thema's met allerlei partners die wellicht een rol zouden kunnen spelen. Dat heeft niets te maken met markt. Wij zijn geen marktpartij. Wij voeren activiteiten uit een opdracht van het openbaar bestuur. Wij gaan niet de concurrentie aan. Wij voeren taken uit die anderen niet uitvoeren omdat ze dat ook niet interessant is, omdat het een collectief doel dient. Als het gaat om uw opmerking met betrekking tot de ouders, als we het hebben over inderdaad onze jeugd op een gezonde en veilige manier te laten opgroeien en opvoeden, denken wij dat ouders de eerste verantwoordelijke zijn om daar een hele belangrijke rol in te spelen. Dus vandaar die opmerking in deze notitie. En hebben wij ook de overtuiging dat, en dat is ook niet nieuw, dat wordt ook breed beleden, ook in het kader van de transitie van de jeugdzorg, dat je veel meer terug moet naar de eigen kracht van de directe omgeving van het kind en het gezin, ouders, buren, familie, kennissen enzovoorts. En dat we vooral moeten proberen om als hulpverleners zo lang mogelijk op onze handen te blijven zitten, omdat toch vooral die verantwoordelijkheid vooral in die eerste directe kring ligt. Ik hoop dat ik niet te veel politieke uitspraken heb gedaan.
Toen ik net verder keek, zag ik een hand bij mevrouw Naikes. Is die vraag nog steeds urgent?
Dank u wel. Op de eerste plaats hartelijk dank voor uw duidelijk betoog. Ik had even een klein vraagje over pagina 3 van het stuk. Dan spreekt u over preventiefonds, wat opgezet zou moeten worden door zorgverzekeraars met gemeentes samen. Kunt u daar enig zicht op geven of daar al iets van de grond is gekomen of dat het iets helemaal nieuws is? Tweede vraag is van mij. Op verschillende plaatsen wordt gesproken over de centra jeugd en gezin. Wij als burger en als volkvertegenwoordiger hebben eigenlijk nog niet heel veel meegekregen daarvan. Toch schijnt het heel belangrijk te gaan worden. Kunt u ook aangeven of dit inmiddels al op breder niveau een beetje uitgewerkt is, of dat dat nog in een beginstadium is? Dank u wel.
Mevrouw Hermans.
Misschien dat ik het woord aan de wethouder moet geven ten aanzien van het Centrum Jeugd en Gezin. Dat gebeurt natuurlijk heel veel ook in deze gemeente. En in die zin, maar dan pak ik hem even vanuit het perspectief van de GGD. Centrum Jeugd en Gezin is enerzijds natuurlijk een heel laagdrempelig punt waar ouders terecht kunnen. En anderzijds is het een belangrijk samenwerksverband waar partners die zich bezighouden met de doelgroep jeugd en hun ouders samenwerken om zo de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat je echt komt tot één kind, één gezin, één plan. Als GGD, alle medewerkers die zich binnen de GGD met de jeugd bezighouden. Dat is natuurlijk de jeugdgezondheidszorg, maar ook breder. Ook de preventiemedewerkers die zich richten op jeugd, vinden wij dat wij CJG'ers zijn. Dus medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin die gezamenlijk met onze ketenpartners staan voor die doelgroep. Wordt natuurlijk naar de toekomst gekeken, ook in het kader van de transitie jeugdzorg op een bepaalde manier het CJG, maar daar zou ik inderdaad het woord aan de wethouder willen laten. Als het gaat om het preventiefonds, het idee van om tot een gezamenlijk fonds te komen vanuit de zorgverzekeraars, om daaruit preventie te financieren, dat is op zich al een vrij oud idee. Waarom? Kijk, zorgverzekeraars die moeten onderling concurreren. En ze concurreren om een zo laag mogelijke verzekeringspremie. Op het moment dat verzekeraars gaan investeren in preventie, betekent dat kosten maken, betekent dat dus wellicht een hogere premie en betekent dat dus wellicht een negatieve concurrentiepositie ten opzichte van de collega's. Terwijl eigenlijk de inhoudelijke incentive zou moeten zijn om wel op preventie te investeren, want dat betekent uiteindelijk minder zorg. Dus vandaar de gedachte die al wat ouder is, die we eigenlijk terug hebben gehaald om te kijken van zou het toch een mogelijkheid zijn om gezamenlijk te investeren in preventie, om uiteindelijk inderdaad minder zorg nodig te hebben, zonder dat je zeg maar dat negatieve effect van die onderlinge concurrentie veroorzaakt. We zijn daar nu mee in gesprek, we zijn echt de banden met de verzekeraars, onder andere via de lijn van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, noem ik hem maar even, aan het verstevigen. Maar dat zijn gesprekken die tijd kosten, dus daar zijn nog geen feitelijke resultaten op dit moment bekend.
U wenst het woord met betrekking tot het Centrum Jeugd en Gezin.
Ja, dus, ik moet even uitleggen hoe het een beetje zit met de portefeuilleverdeling. Jeugdgezondheidszorg in zijn algemeenheid valt in mijn portefeuille, omdat ik in het bestuur participeer van de GGD. En inmiddels ook in de regio-commissie. Meneer Vergroenendaal heeft jeugdzorg aan zich in zijn portefeuille zitten. Af en toe raken we de portefeuilles elkaar, maar dit onderwerp hoort meer bij de heer Vergroenendaal thuis.
Wilt u daar kort even op ingaan?
Dat wil ik zeer kort wel even doen, voorzitter. Wat mevrouw Hermans al zei, het is het Centrum Jeugd en Gezin, een laagdrempelig instituut, orgaan, eigenlijk waar ouders met opvoedproblemen terecht kunnen. U weet, de transitie voor de jeugdzorg komt er aan. U krijgt volgende maand in commissie en in raad daar diverse stukken over. En daar zal de rol van het Centrum van Jeugd en Gezin wordt daar helemaal in toegelicht. En wat er straks in het Centrum van Jeugd en Gezin gaat gebeuren. Dus u wordt, gebruik ik termen wel eens meer, bijna op uw wenken bediend. Maar volgende maand krijgt u diverse stukken daarvan ter lezing en ter beoordeling in de commissie en raad.
Dank u wel. Meneer Snels, zag ik net nog. Zijn er nog anderen? Want dan, ik zag net de heer Van de Ven. Dan is het eerst de heer Snels, daarna de heer Van de Ven en dan sluiten we dit onderwerp af.
Ik heb nog even een opmerking, algemene zin, voorzitter en mevrouw Hermans. Er wordt in de eerste vier pagina's wordt een heel beeld geschept van wat jullie willen gaan doen. Hè, waar jullie focuspunten zijn, zeg maar, met het oog op de toekomst. En dan sla je de pagina om en dan kom je bij bezuinigingen. En dan verwondert het mij dat jullie stellen van dat jullie dan overlegd hebben met het hoofden binnen jullie organisatie. Dit signaal pakt u voorvarend op. We vroegen het algemeen bestuur om prioriteit aan te geven. Dan staat er, ik vind het een hele gekke zin, dat leveren de speerpunten op rond de volgende thema's met in totaal 1,7 miljoen aan bezuinigingen. Risicogroepen, die worden dan in het eerdere verhaal genoemd dat jullie daarin gaan investeren. Daar trekken we al 5 ton vanaf. Samenwerken tussen instellingen trekken we 275 vanaf. En samenwerken met gemeenten doen we 7000 vanaf. Ik vind het altijd grappig, maar hetzelfde verhaal dat we een aantal weken terug gehoord hebben bij jeugd en gezin. Er wordt vooraf al gerekend dat het allemaal veel goedkoper is. En ik weet niet beter uit eigen ervaring, maar ik denk dat vele mensen hier kunnen beamen. Als organisatie samengewerkt kost op voorhand altijd meer geld. De kost gaat voor de baat. Dus ik vind het knap dat jullie dan op voorhand al kunnen zeggen dat er 8 ton bezuinigd wordt. Terwijl er gewoon het hele nieuwe spel nog gespeeld moet worden. Dit even terzijde.
Ik zie dat mevrouw Hermans toch popelt om kort te reageren.
Ja, als het mag, voorzitter.
Ja, natuurlijk. Waar,
kort even, ik moet zeggen dat ik toen ik dit gisteren nog een keer doorlas, mij hetzelfde gevoel bekroop. Van, dat staat er wel erg onhandig geschreven. Ik heb het dus niet geschreven, heb het jarenlang wel gedaan, maar deze heb ik niet geschreven. Waar het in feite om gaat, heb ik gezegd, we stellen de prioriteit juist wel bij risicogroepen. En dat betekent dat een aantal activiteiten die we doen voor de algemene bevolking breed, dat we daar hebben gezegd, dat moeten we dus minder doen. Denk bijvoorbeeld aan de sociale kaart die we hebben onderhouden, waarvan we hebben gezegd van, nou, dat moeten we dan maar stopzetten, want dat is breed voor de algemene bevolking. Op zich zijn een aantal zaken goed voor veel mensen te vinden. Laten we daar inderdaad een streep doorzetten. Als ik even een voorbeeld pak vanuit de jeugdgezondheidszorg. Wij starten na de carnaval met een nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld bij de 5-6-jarigen. Waarbij we zeggen van we gaan op basis van een gemotiveerde doorwijzing bij het contactmoment 3 jaar en 9 maanden kijken op welke wijze een kind op maat kan worden bediend. Dus moet elk kind gezien worden door de jeugdarts? Daarvan hebben we gezegd nee. We zeggen we hebben rode kinderen, we hebben oranje kinderen, we hebben groene kinderen. De groene kinderen die kunnen gewoon een screening hebben door een dokters, door een teamassistente. En als die uiteindelijk nog wel iets ziet, dan kan de arts of de verpleegkundige alsnog gaan kijken. Het is een soort triage-model waarbij we zeggen van we hebben risicokinderen, die krijgen de volle aandacht door de hoogst opgeleide discipline. Maar de grote groep waarvan we eigenlijk wel verwachten dat het gaat wel goed, dan moeten we een aantal zaken wel bekijken. Het gewicht, de visus, het gehoor, de lengte. Die kunnen door een teamassistent worden bekeken. Dus zo, je moet hem eigenlijk omgedraaid lezen. We bezuinigen zeg maar over wat op de algemene zorg voor de grote, eigenlijk gezonde groep. En we richten ons meer op de risicogroepen. Als het gaat om samenwerking tussen instellingen zijn we wel heel concreet bezig. In die zin dat we bijvoorbeeld een servicecenter hebben met West-Brabant. Daar sluit de veiligheidsregio West- en Midden-Brabant bij aan. De ondersteuning die geboden wordt is ook verbreed. Omdat we natuurlijk de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4. Totdat je hetzelfde servicecenter, natuurlijk wel iets uitgebreid laat werken voor meer klanten, kun je het goedkoper doen. Als het gaat bijvoorbeeld rondom epidemiologisch onderzoek, kijken hoe kunnen we Brabant breed samenwerken. Dus gewoon echt meteen zeg maar boter bij de vis, zoeken naar samenwerkingsvormen waar in feite efficiëntiemaatregelen waardoor bezuinigingen gehaald kunnen worden.
Dankjewel, de heer Van der Ven, tot slot.
Dank u wel, voorzitter. Ja, bij mij gaat het niet zozeer om de inhoudelijkheid nu, maar meer om de structuur die u noemde. U gaf aan dat de raadsleden meer invloed zouden kunnen krijgen. En daar noem, als ik u goed begrepen heb, tenminste via bijvoorbeeld een bestuurscommissie die ingevoerd zou worden. Hoe moet ik dat dan zien, dat wij als gemeenteraadsleden, of bedoelt u andere raadsleden?
Bestuurscommissie bestaat uit leden van... Voorzitter, bestuurscommissies bestaan uit leden van het algemeen bestuur. Dus in die zin, uw wethouder zal in die bestuurscommissie of in die adviescommissie zitting nemen. Maar omdat je dan inderdaad praat over die regio van Midden-Brabant, 8 gemeenten, dan heb je wel veel directer sturing dan als je zeg maar met 28 gemeenten over voorstellen bespreekt die dan wellicht voor 28 gemeenten zou moeten gelden. Dus we zoomen meer in op het niveau van de regio en geven op die manier veel directer invloed op het op maat aanbieden van onze dienstverlening voor die regio.
Dank u wel, mevrouw Hermans. Tot slot kom ik terug op hetgeen ik net gezegd heb. Ik kan me voorstellen dat bij u en of uw fractieleden opvattingen over deze voorjaarsnota aanwezig zijn. Mevrouw De Groot gaf er al een kleine doorkijk van. Ik wil dus voor u, indien u dat nodig acht, het presidium verzoeken dit te agenderen voor de Raad van 6 maart. Alwaar u of uw fractie in staat is om bij middel van motie of wellicht het afdwingen van een toezegging de wethouder een en ander mee kan geven. Acht u dat noodzakelijk? Als u hier zegt ja, dan speel ik het verzoek door naar het presidium. Als u hier zegt, nou, voor nu nog even niet en u denkt morgen misschien toch wel, staat het u uiteraard vrij om via de griffier het presidium dat alsnog te verzoeken. Dus het is aan u. De heer Kouwenberg.
Kan het niet een maand uitgesteld worden? Of zit ze verlegen om het advies al?
Nee, het kan niet een maand uitgesteld worden, want op 5 april is de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD. En onze volgende raadsvergadering, niet de aankomende, maar die daarna, die is na 5 april. Dus dat zal niet gaan. Dus ik meen te mogen constateren dat u nu geen behandeling wenst in de vergadering van 6 maart. Mocht u daar, mevrouw de Groot denkt daar anders over?
Ik wil wel nuanceren, want ik suggereerde natuurlijk dat een bespreking in de raad. Maar ik zie dat het gevoel in de grote lijn is iedereen het over eens. En het lijkt me dan ook niet nodig. Wij hebben ons commentaar, dat ook voornamelijk uit de achterban kwam, hebben we gespuit. En u kunt uw voordeel daarmee doen. En onze wethouder ook. Maar wij vinden het niet nodig om dat nog speciaal in de raad te behandelen.
Dat is prima. Dan constateer ik dat dit stuk daarmee voldoende is behandeld. En dat het niet terugkomt in de raad van 6 maart. Met die verstanden mocht het iemand het nog noodzakelijk achten dat dat altijd nog mogelijk is. Daarmee is dit punt op de agenda voldoende behandeld. Wil ik graag even een minuut of 5-6 schorsen dat wij enige technische zaken hier op kunnen ruimen. En dat we even afscheid kunnen nemen van mevrouw Hermans. Ik verwacht u terug om ergens tussen 10:30 en 5:30 wens ik weer te beginnen. dames en heren, als u uw plaats weer inneemt, dan wil ik graag de vergadering hervatten. Meneer Swaans en wethouder Van der Heijden, mag ik u ook verzoeken uw plaats in te nemen? Dan heropen ik bij deze vergadering. We zijn op de agenda aangekomen bij agenda punt 3, de inzet van de voorziening afvalstoffenheffing. Bij het opstellen van de begroting 2012 en de doorrekening van de reserves en voorzieningen is geconstateerd dat de voorziening afvalstoffenheffing de afgelopen jaren is opgelopen naar bijna 1,1 miljoen euro. Het college heeft naar aanleiding hiervan onderzocht hoe om te gaan met dat hoge bedrag in die voorziening en hoe dat in de toekomst ingezet kan worden. En het college heeft voorgesteld om van het bedrag in de voorziening 500.000 euro te reserveren ter dekking van de vervanging van de mini-containers. En eveneens 500.000 van deze voorziening te laten vrijvallen en via de exploitatie te storten in de reserve-egalisatietarieven-riolering. Daarnaast heeft de fractie van de SP een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn, ik weet niet of ze ook verspreid zijn, ze zijn niet verspreid onder alle commissieleden, wordt mij ingefluisterd. Deze vragen zijn van dermate detailaard dat ze in mijn ogen beter schriftelijk kunnen worden beantwoord dan vanavond hier in de commissie. Bovendien zijn ze redelijk aan de late kant ingediend. Dan weet u daar in ieder geval van. Wil ik aan u vragen wie over dit agendapunt het woord wenst. Beginnend aan mijn linkerhand is dat de heer Van de Ven, de heer De Rooij, mevrouw Eikelenboom, de heer Kouwenberg, de heer Swaans en de heer Hout. Meneer Van de Ven heeft het woord. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het lijkt een prachtige vondst die we nu voor ons krijgen. In de zin van een hele hoge voorziening waar we wat andere besteding aan kunnen gaan geven. Ik zou bijna zeggen leuke dingen mee kunnen doen. Maar we hebben daar toch nog wel eerst even een kritische vraag over. Dat is namelijk, hoe komt het dat dat pas op dit moment is ontdekt? Ik las in de stukken dat eind 2010 er al sprake was van een voorziening van 1.082.777. Dus blijkbaar speelt het al enkele jaren. En hadden we tijdens de begrotingsbehandeling daar mogelijkerwijs ook al rekening mee kunnen houden als we wisten dat er zo'n grote voorziening was. Dus dat is onze eerste vraag. Verder denken wij, voorzitter, dat als je kijkt naar de besteding, het een goede keuze is om van variant 3 uit te gaan. Maar in variant 3 is ook sprake van het laten bestaan van een voorziening van 500.000 euro die dan gereserveerd wordt voor het vervangen, zeg maar, van de mini-containers. En nou lijkt ons dat bedrag 500.000 erg hoog om die mini-containers daarvoor te kunnen vervangen als je rekent in kapitaalslasten. Want als je het gewoon één op één de kosten in één keer wegschrijft, dan kan ik me wel voorstellen. Maar als je het in kapitaalslasten uitrekent, dan lijkt me die 5 ton erg veel. En vandaar dat wij graag daar een wat nadere toelichting op zouden willen hebben. Of deze 5 ton ook een reëel getal laat zien. Tot slot, voorzitter, als een soort schot voor de boeg. Als het gaat om onze mening die we over dit voorstel hebben. Het lijkt ons, zoals ik al zei, een goede keuze om daar voor variant 3 te kiezen. Dus wat dat betreft kunnen we dat wel steunen. We vinden het ook plezierig om uiteindelijk met u de keuze te kunnen maken, zij het niet rechtstreeks, het geld terug te laten gaan naar de burger. Tot zover in eerste instantie. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Gooij. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De heer Van der Ven geeft aan de vraagtekens die hij heeft bij het geld in één keer daar neer te zetten bij de containers. Ik zal er daar ook iets over zeggen. Een aantal varianten worden voorgelegd om het overschot in het egalisatiefonds weg te werken. Eigenlijk zou je af moeten vragen van hoe is het gekomen dat we daar inderdaad zo'n enorme reserve hebben. Zijn de heffingen te hoog geweest in het verleden? Die vraag zou je kunnen stellen. Misschien dat de wethouder zo meteen iets over kan zeggen. En de vraag die daarbij aansluit is van zou je die wellicht moeten bijstellen? Dan wordt er een voorstel gedaan om toch de fonds enigszins leeg te maken. En er worden drie varianten genoemd. De eerste is om de afvalstoffenheffing in de toekomst niet te laten stijgen. Die begrijp ik eigenlijk niet zo goed. En daarbij de minicontainers te betrekken. De variant 2 is 500.000 in de AWR te steken. En ook daarbij de variant met de minicontainers. En de derde variant is 500.000 euro toe te voegen aan de egalisatiereserve riolering. Zodat we in de toekomst de burgers wellicht minder geld kwijt zijn aan die rioleringsheffing. En daarbij ook weer die 500.000 euro van de minicontainers. Wij als CDA wij denken dat we toch wel een ander voorstel zouden kunnen bedenken daar. En met name als het gaat over die minicontainers. Want wij vragen ons af, is dat nou nodig om daar in één keer geld voor te gaan reserveren? Is het zo slecht gesteld met die minicontainers? Wij denken van niet. Wij denken dat die best nog een hele tijd mee kunnen. Dus wij steunen die gedachte niet direct. De 500.000 euro reserveren voor riolering, nou, die gedachte zouden wij wel, die zou wel onze steun kunnen hebben. Wat zouden we wel kunnen doen met het geld? Wij denken dat we het geld, die 500.000 euro die we reserveren voor die minicontainers, dat we die toch op een andere manier beter in kunnen zetten. En we hebben er ook over nagedacht als CDA. En de manier waarop we dat beter kunnen inzetten, wij denken dat er in de toekomst hier in Goorlen, als je kijkt naar de transities, jeugdzorg, AWBZ, werk en vermogen, dat soort zaken die op ons afkomen, waarvan de landelijke overheid zegt van hey, gemeentes, dat wordt toch meer jullie taak. Jullie zullen daar je handen voor uit de mouwen moeten steken en ook financieel. En dat komt heel kort, binnenkort naar ons toe. En dat gaat serieus geld kosten. Dus we denken, is het dan niet zinniger om dat geld daar te reserveren, dat geld op die manier te oormerken. En dat in de toekomst daarvoor te gaan gebruiken. Dat is eigenlijk wat het CDA als een betere oplossing ziet om dat geld te gebruiken. En ik wil het eigenlijk ook dat voorstel gelijk aan mijn collega commissieleden voorleggen. Ik ben tweede in de rij, dus mensen die na me komen kunnen dat gemakkelijk nog meenemen. Dus het oormerken van het geld voor de transities die op ons afkomen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Eichelboom.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorgaande sprekers hebben al gezegd, 1,1 miljoen, dat is een fors bedrag. Klinkt natuurlijk inderdaad heel erg mooi. We zijn het wel eens dat een deel van dat overschot terugvloeit naar de burger door de komende jaren de belasting minder te verhogen. Maar wij zetten ook grote vraagtekens bij een bedrag van 5 ton voor het vervangen van de minicontainers. En het college wil dat bedrag oormerken. Nou, daar zijn wij absoluut geen voorstander van. Ik dacht aanvankelijk nog dat het ging om het vervangen van de kleine groencontainers voor de grotere groencontainers. Maar het blijkt ook om de grijze containers te gaan. Dus ik wil graag uitleg van de wethouder waarom dat zo noodzakelijk zou zijn. En dan op de vraag van meneer De Rooij om het geld te oormerken voor andere zaken. Wij vinden dat zo'n bedrag eigenlijk op dit moment nog niet geoormerkt moet worden. Maar dat we het bijvoorbeeld in de AWR stoppen. En dat we dan afwachten wat ons de komende tijd op ons afkomt. En dat we dan beslissen waar we dat bedrag aan gaan besteden. Maar op dit moment nog niet oormerken. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Kouwenberg heeft het woord.
Voorzienige afvalstoffenheffingen. Een paar vergaderingen terug, raadsvergadering terug. Heb ik gevraagd aan de wethouder of hij een overzicht wou verstrekken over het afschrijven van minicontainers dat toen dat 5 jaar bedraagt. En hoe dat verlopen is, wat het opbracht en wat er in kas zat. Ik kreeg de toezegging dat ik dat zou krijgen, want toen heb ik nog niks ontvangen. Ik vind het ook vreemd dat er 500.000 uitgetrokken wordt voor vervanging van minicontainers. De containers die variëren van de jaren 70 tot nu. Ik heb toen een paar jaar terug, toen de containers buiten stonden, heb ik een steekproef gehouden. En er waren diverse containers die allemaal van eind 78 dateerden. Dus het is hier vanavond ook gezegd, de containers zouden nog wel langer mee kunnen. Ik heb horen zeggen dat de afschrijftermijn verhoogd wordt van 20 tot zelfs 25 jaar. En dat zou een goede verbetering zijn. Maar ik vraag me wel af, waar is het geld gebleven wat steeds gebruikt had moeten worden voor de afschrijving voor de containers. Immers in de begroting stond de begroting zoveel containers en 5 jaar afschrijven. Dus er is geld geboekt en dat zal wel bij die 5 ton zitten. Dus dat behoort de burgers toe. Dan die overige 5 ton die er dan nog resteren, die wil ik net als lijsttrekker, meneer Van de Ven, toebedelen aan de burgers, want die hebben tenslotte verdiend. Die hebben geselecteerd van plastic daar, glas daar en toren en goede daar. Dus die verdienen dat. We moeten het samen doen. Voorzitter, ik hoop dat de voorzitter nu snel een overzicht zal verstrekken en wanneer dat het zal gaan gebeuren, de verwisseling van de containers en de marsroute daarvan.
Ik denk dat u met die laatste opmerking de wethouder bedoelt. Ik heb een dergelijk overzicht helaas niet voor handen. Meneer Swaans, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het met een paar woorden van de heer Kouwenberg roerend eens. Als de burgers goed ingezameld hebben en goed gescheiden hebben, waardoor we wat geld hebben kunnen besparen op de kosten, dan is het een goede zaak dat het teruggaat naar de burgers. En de VVD is natuurlijk voorstander van zo laag mogelijke lasten, staat in ons verkiezingsprogramma. Dus dat is de tweede reden waarom de VVD dat toejuicht. Die 5 ton voor die vervanging van die minicontainers, ik heb daar niet echt een oordeel over. Alleen als ik naar die 2 dingen kijk die bij mij achter in de tuin staan, heb ik het gevoel dat ze nog een keer 30 jaar mee kunnen. Dus de wethouder die zal wel uitleggen, denk ik, hoe en waarom. Richting CDA zou ik willen zeggen, als het zo zou moeten zijn of mogen zijn dat je dat geld niet uitgeeft voor de minicontainers of maar ten dele, dan vind ik dat het terug moet naar de ABR en niet dat we nu al een voorschotje moeten gaan nemen op wat nog komen gaat. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Nijkens.
Ja, voorzitter, mijn vragen zijn intussen al voorlopig gesteld, dus ik wacht even af.
Dat is prima, mevrouw. Of mevrouw. Meneer Van der Hout.
Dank u wel, voorzitter. Snor erbij knippen. Ik verbaas me een beetje bij dit voorstel dat er dus inderdaad zo'n heel grote voorziening was. En waarbij dan de bedragen van 500.000 je om de oren vliegen. Het lijkt me ook een beetje net, ja, of dat de spaarkas net voor carnaval wordt leeggehaald. En we gaan iets gezelligs doen met z'n allen. Productief is daar eigenlijk niet zo voor. Het is hier al vaker gezegd, 500.000 voor containers is echt heel erg veel geld. Ik zou dat ook graag heel graag gecapitaliseerd zien. Het overschot wat dan overblijft, ja, volgens mij is de afvalstofheffing moet een dekkende heffing zijn. Dus volgens mij kun je eigenlijk al niks anders doen dan het teruggeven aan de burgers via de afvalstofheffing. Nou heb je natuurlijk een heleboel geld waarmee je hartstikke mooie dingen kunt doen. En blijkbaar mag het volgens onze verordening ook in de ABR. Ik heb dat overigens zelf niet zo 1, 2, 3 echt expliciet terug kunnen vinden. Maar het lijkt productief eigenlijk wel veel beter om dit geld nu eens te gebruiken in investeringen waar op andere momenten gezegd wordt van er is geen geld. We hebben bij de vorige commissievergadering ruimte hebben we over het verlichtingsplan zitten praten. En nog wat meer investeren in energiezuinige voorzieningen, zodat er op termijn geld verdiend wordt en dat we dus minder kosten hebben. Dus eigenlijk op een slimme manier dit geld gaan inzetten, zodat het ook weer eigenlijk geld gaat genereren. Of in ieder geval minder kosten voor de gemeente gaat betekenen, lijkt ons dan een veel verstandiger plan. En dan is er nu wat geld en blijkbaar was er dat dus een week of 6 terug, was er dat nog niet. Dat verbaast me dan ook wel weer. De riolering, dat de rioleringsheffing nog niet dekkend is. Ja, daar hebben we volgens mij hier al heel veel koffie over gezet. En dat is via een heel goed plan, een heel regelmatige lange cyclus wordt dat afgerond. Dus daar ben ik eigenlijk ook niet zo voor. De opmerking van de heer De Rooij, oormerken geld voor transities. Ja, in mijn ogen moet je niet dit geld wat maar eenmalig kan uitgegeven worden in een in transitiefondsen gaan stoppen. Het zou wel kunnen dat je een deel van het bedrag zegt van we gaan eens even iets doen voor de mensen die op dit moment echt die het echt moeilijk hebben. Dat zou wel in een eenmalige of een tweemalige uitkering kunnen. Maar ik denk niet dat je hier moet gaan zeggen van we gaan hiermee de transitie bekostigen. Want dan hebben we natuurlijk altijd te weinig geld, want dan is het later komt de klap des te harder aan. Dus Proactief die zegt eigenlijk van geen enkele van de drie voorstellen zijn we het echt mee eens. Als we dan ergens mee eens zijn, dan zou het toch voorstel 2 moeten worden. Waarbij we dan heel duidelijk zeggen van ga eens goed kijken waar dit geld voor de burger van Goorlen het meeste gaat opbrengen. Bijvoorbeeld in energiezuinige verlichting, bijvoorbeeld in de opstart voor een duurzaam gemeentelijk energiebedrijf, waarin het klimaatnota ook over gesproken wordt en waar geen geld voor is. Dat zou een hartstikke mooie startpot kunnen zijn, waarbij we straks als Goorlen toch een stukje vooruit kunnen lopen. En dan hebben we het geld, denk ik, op een hele goede manier teruggegeven aan de burgers. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, bij interruptie.
Dat mag u, meneer Van der Ven.
Even een vraag aan de meneer Van der Hout of ik hem goed begrijp. Want uit zijn betoog begon ik een andere conclusie te trekken dan hij verwoordde. Namelijk dat optie 2 de beste optie volgens het PAG zou zijn. En dat betekent dat u ook toch een dekkingsreserve wilt voor de mini-containers. En dat u het vrijgevallen die 5 ton naar de AWR wil overhevelen.
De geest van optie 2 is dan wel het meest aansprekend. Alleen ik heb er ook bij gezegd van kapitaliseer die 5 ton voor de containers, zodat we daar eigenlijk minder geld voor hoeven te reserveren. En met het overgebleven bedrag, stop dat in de AWR, maar ga daar heel verstandig mee om. En gaan we daar als raad misschien nog wel de discussie over aan van wat zouden we daar precies mee kunnen gaan doen.
Dank u wel. Wie mag ik namens het college, ik denk als eerste, het woord geven? Wethouder Verhoeven, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, enige verwarring, omdat wij hadden afgesproken en ook verwacht eigenlijk dat de vragen vooral van financiële aard zouden zijn. En die zouden door mijn collega beantwoord worden, maar er zijn ook een aantal politieke vragen. En wat zaken die daar net omheen zitten, die zal ik proberen voor mijn rekening te nemen. Dus als uw vraag niet meteen beantwoord wordt, dan moet u nog heel even geduld hebben. Dan hoop ik dat mijn collega dat doet. En anders komt u daar ongetwijfeld op terug. Hoe lang is het bekend of hoe kan dat nou zo oplopen? Het is volgens mij al heel lang bekend. De eerste stortingen en onttrekkingen uit dit fonds zijn in 2004 al ontstaan. Later is er nog een keer een grote som geld in 2010 geloof ik erbij gedaan. Er zijn tussentijds ook nog wel wat bedragen afgehaald. In die tussentijd, en ik kan me heel goed voorstellen dat u soms bij de begroting of bij, laten we zeggen, bij beleidsvoorstellen wat andere dingen aan uw hoofd heeft. Maar die zijn altijd wel steeds zichtbaar geweest tijdens begrotingen. En de laatste tijd is dat natuurlijk wel behoorlijk fix toegenomen. Onder andere door wat u zelf ook ontdekt heeft, dat er steeds beter afval wordt gescheiden. Dat heeft aanzienlijke kostenbesparing voor de gemeente tot gevolg, omdat wij voor die verschillende onderdelen van die afval verschillende tarieven betalen. Om maar eens wat te zeggen, voor GFT-afval wat steeds meer, steeds beter wordt opgehaald, hoeven we aanzienlijk minder stortkosten te betalen dan voor huishoudelijk restafval waar het aanvankelijk bij zat. Zo heb je een aantal van die zaken. Ik denk niet dat het nodig is om daar te diep op in te gaan, maar dit zijn twee hele belangrijke die ik nu noem, die ervoor gezorgd hebben dat dat bedrag alsmaar groeit. Dat geld, die voorziening is ervoor bedoeld om eventueel als egalisatiefonds te dienen. Dat is oorspronkelijk de bedoeling geweest. We komen met dit voorstel omdat ook wij natuurlijk inzien dat bedrag wordt veel te groot. Wij menen wel dat omdat het door de burger is opgebracht, ook direct naar die burger terug moet, vandaar deze twee voorstellen. Wij kunnen ons voorstellen, en dat kunnen we ons zelfs heel goed voorstellen, dat de raad beslist daarover. Dat beseffen wij heel goed. Wij doen nu dit voorstel. Als u zegt, is het wel nodig die 5 ton om die containers te vervangen? Als we ze allemaal moeten vervangen, is dat nodig? denken wij. Als u kijkt naar de kosten van een container die op 27 euro, of in sommige gevallen als je nog wat bijrekent, wat me even niet te binnen schiet, is het 32. Maar die moet ook nog uitgezet worden. Er moeten nog allerlei dingen mee gebeuren, waardoor je zo dicht bij de 50 euro alles bij elkaar uitkomt. Dus niet alleen de bak, maar ook de handelingen die hier binnen in huis en door een derde verricht moeten worden, om dat ding op zijn plek te krijgen. Dan ben je zo tegen de 50 euro kwijt. Nou, u kunt uitrekenen hoeveel je er nodig hebt als je er een kleine 17.000 zou moeten vervangen. Want zoveel hebben we er in totaal ongeveer, naar aanleiding van de vraag van de SP, weet ik dat uit mijn hoofd. Als je er zoveel zou moeten vervangen. Wij gaan ervan uit dat we ze pas vervangen als ze stuk zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat daar nog best wel over te praten zou zijn. Van heb je die 5 ton nu direct nodig of wanneer heb je die nodig? Maar goed, dat kan ik u niet nu op dit moment niet beantwoorden. Het uitgangspunt van het college is vervangen als ze stuk zijn. En of die 5 ton daar dan helemaal voor nodig is. Wij schatten in dat en als egalisatiefonds en het vervangen van de containers en eventuele tegenvallers of tarieven die je straks moet gaan betalen waar je nu nog niet weet. Ja, we halveren het bedrag wat er staat. Dus ja, dat leek ons redelijk op dit moment. Dat daar nog nuances in aan te brengen zijn, dat denk ik ook. Meneer Kouwenberg, ik ga na, want dat trekt me persoonlijk aan. Ik ga na in hoeverre uw vraag die u destijds gesteld heeft niet beantwoord is. En anders zorg ik daar zo spoedig mogelijk voor. Overigens, nog even ter aanvulling van mijn antwoord wat ik net gaf. Waar dat dan nog meer voor gebruikt zou kunnen worden, daar staat het college wel op het standpunt dat wij vinden dat dat geld zo direct mogelijk naar de burgers terug moet. Of vandaar dat wij ook dat voorstel van die 5 ton voor de rioolheffing, dat we daar neerleggen. Omdat het direct, meteen, teruggaat, zoals mevrouw Eikelenboom aangaf, naar de burger. Dat is ook het uitgangspunt van het college. Maar het zou kunnen dat wij gezamenlijk op voorstellen komen waarbij dat principe nog steeds gehandhaafd wordt, maar dat het ook op een andere manier zou kunnen. Overigens, meneer Van der Hout, ja, u noemde bijvoorbeeld een aantal bestedingen. Meneer De Rooij deed dat ook. Ik denk dat ik me op dit moment niet kan permitteren om een oordeel te geven over de bestedingsmogelijkheden die u daarbij aangeeft. Ik moet wel zeggen dat ik er een paar gehoord heb die mij wel aanspreken. Voorzitter, ik zou graag via u het woord willen geven aan mijn collega.
Ik ben het daar uiteraard mee eens. Wethouder Van der Heijden.
Dankjewel. Wethouder Verhoeven heeft natuurlijk al het een en ander uitgelegd. Het is een door u ingestelde voorziening. U bepaalt in het gesloten circuit wat ermee gebeuren moet. Dat moeten we even voor ogen houden. Het college heeft op standpunt gesteld, heeft Wethouder Verhoeven net ook gezegd, dat we gaan proberen dit geld terug te geven aan de burger. Direct of indirect. Dat was het uitgangspunt van deze notitie. Maar u bepaalt wat ermee gaat gebeuren. Want het is een voorziening en alleen de raad kan over die voorziening beschikken en kan daarover bepalen wat ermee gebeuren moet. Alleen wij vonden het als college belangrijk dat direct of indirect terug te geven aan de burger. Waarom zo laat? Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010... zagen we dat die voorziening nog verder ging oplopen. En wat we doen is altijd kijken wat zijn de kosten van dit jaar. Dus de kosten van 2012 die we nu gaan maken. Gaan we doorrekenen straks bij de nieuwe tarief van 2013. Dus je loopt altijd een jaar achter. We zagen dat die voorziening nog fors aan het oplopen was. En zeiden van, ja, is dat nou de doelstelling van zo'n voorziening? De voorziening mag je alleen maar gebruiken voor tariefegalisering en mitigering van de verhogingen. Je mag hem niet gebruiken voor het verlagen van het tarief. Want uw doelstelling van die voorziening was dat ik hem daar alleen maar mocht gebruiken. En vandaar we zeiden, oké, dan moeten we hem nu weer vrijgeven en aan de raad voorstellen wat we met die voorziening gaan doen. Je kan hem ook zeggen, je laat hem staan en als we pech hebben straks, dan verzet u de voorziening weer in om alle verhogingen tegen te gaan. Maar onze inschatting op dit moment is, gezien ook de inspanningen van de afdeling en van de wethouder, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij zijn weer met onderhandelingen bezig met betrekking tot het ophalen van het vuil. Als je ziet dat door de betere scheiding groen, grijs, dat we daar kostenverlaging hebben. Als je ziet dat het effect van de plastic ophalen leidt tot een inkomstenbron in plaats van een kostenbron. Ja, dan zie je een effect ontstaan dat je zegt van, ja, je moet niet met die voorziening doorgaan. En je moet nu proberen die voorziening op een nette manier terug te geven aan de burger. Dat was het moment dat we gezegd hebben, wij gaan een voorstel maken naar de raad toe. En op die manier aangeven wat we met die voorziening zouden kunnen doen. Nou, dan heb je de verwachting was, zoals de wethouder net ook zei, wethouder Hoeven, dat wij op termijn onze containers moeten gaan vervangen. Er zijn er nu zo'n kleine 1000 vervangen. Dat betekent dat je nog 16.000, 17.000 containers moet gaan. Nou, je kan een voorziening treffen. En dat betekent dat je de toekomstige vervanging in één keer kan afboeken. En dat leidt dan niet tot verhogingen van het tarief. Want als je dat niet zou doen en je zou dan wel de containers moeten vervangen. Ja, dan moet je het tarief gewoon omhoog met de kapitaalslasten van, als je ze zou activeren. Met de kapitaalslasten van de aanschaf, de rente en kapitaalslasten. Nou, wie hebt het geld? Dus waarom zou het dan niet reserveren en zorgen dat die tarief niet meer verhoogd wordt? Ja, dan heb ik denk ik in grosso modo gezegd wat er gevraagd is.
Voorzitter, als ik even mag.
Dat mag u, meneer Zwijns. Ga u gang.
Begrijp ik het dan goed, wethouder, dat hier staat onder A in het voorstel 500.000 reserveren ter dekking van de kapitaallasten, maar dat het niet gaat om de kapitaallasten, maar gewoon de vervanging in één klap van al die containers.
Ja. Ja.
Dus dat staat er dus niet juist.
Een voorziening aan te leggen om de vervanging in één keer te betalen.
Oké, okay. Dus niet de kapitaallasten, maar gewoon de nieuwe aanschaf.
De volledige... Kijk, ik dacht niet dat ik iets vergeten ben.
Ik denk dat u hiermee alle vragen in vogelvlucht heeft beantwoord. Is er bij u een behoefte aan een tweede termijn? Er is nog één fractie die op de opmerking van de heer De Rooij nog niet heeft gereageerd. Dan begin ik bij deze aan mijn rechterzijde waar de heer Van der Put zich meldt. Dan de heer Kouwenberg, de heer De Rooij en de heer Van der Ven, zeg ik. Hè? Dan heeft de heer Van der Put het woord.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst een reactie op, op het voorstel van het CDA. Het CDA stelt voor om eigenlijk een nieuwe voorziening in het leven te roepen die dan de gevolgen van de transities moet gaan opvangen. Dat lijkt ons wat prematuur. In de eerste plaats kunnen we op dit moment nog geen enkel woord zeggen wat dat aan werkelijke kosten, extra kosten voor de gemeente voor ons gaat meebrengen. We weten natuurlijk allemaal wel dat al die transities niet zonder slag of stoot gaan en dat het misschien wel tot lastenverzwaring voor de gemeente gaat leiden. Maar we kunnen er geen slag aan slaan wat dat wordt. Dus ik ben er niet voor om op voorhand dan zo'n voorziening in het leven te roepen. Dan voel ik veel meer voor de techniek dat we gewoon het geld laten vloeien in de AWR. En op het moment dat de kosten van de transitie meer zichtbaar zijn, dat we dan vanuit de AWR via de begroting een nieuwe voorziening in het leven roepen. Ook een soort egalisatiereserve, mag ik misschien wel zeggen. En ja, even in zijn algemeenheid, ook de fractie van de Partij van de Arbeid is van mening dat dat natuurlijk helder is dat deze hoge reserve mede tot stand is gekomen door de inspanningen van de burger, door beter in te zamelen. Dus ja, het ligt gewoon voor de hand om het geld dan ook direct of indirect terug te geven aan de burger. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Kouwenberg.
Voorzitter, mag ik bij interruptie nog een vraag stellen?
Dat mag u, meneer Van der Ven.
PvdA heeft zich namelijk nog niet uitgesproken over die 5 ton voor de minicontainers. Ben ik ook heel erg benieuwd naar wat u daarvan vindt.
Meneer Van der Put.
Ja, ik vind het eigenlijk niet zo'n consistent voorstel. Omdat ofwel je besluit om je investeringen door middel van een krediet te voteren en dan af te schrijven en de rente. Ofwel je doet het uit een voorziening die je opbouwt. Maar dit is een beetje allebei. Als ik snel reken, dan is op termijn hebben wij 17.000 containers nodig, maar 50 euro is 8,5 ton. Dus die 5 ton is niet voldoende. Dus dan ga je een stukje uit de voorziening halen en de rest moet je dan alsnog activeren. Dat lijkt mij niet consequent. Plus, als je nu die 5 ton inzet, dan denk ik dat je de rekening een beetje verschuift naar over 15, 20 jaar. Want dan heb je alsnog nieuw geld nodig en dan moet je alsnog gaan afschrijven. Dus ik zou willen pleiten voor een eenduidig systeem. Ofwel een krediet forteren, ofwel een voorziening in het leven houden die voldoende is om alle containers op de mijn te vervangen.
Dank u wel. Dan gaan we nu naar de heer Kouwenberg. Ga je gang.
Voorzitter, ik moet eerst de wethouder bedanken voor zijn toezeggingen voor die vraag die gesteld is, die je alsnog wil beantwoorden. En mijn vraag is, wil je die ook aan de andere commissieleden zenden, zodat ze ook op de hoogte zijn van het afschrijven van containers en dergelijke? Dan het voorstel zelf. Ik vind die halve ton, Partij van de Arbeid zegt, nou, deze, als in beginsel is dat niet voldoende, dan kom je veel hoger uit, dan kom je 8 ton uit. Maar we hebben al 5 ton. En er is nog geen beleid van hoe dat het eigenlijk verwisseld zal worden. Er zijn raadsleden die zeggen, nou, ze kunnen er best nog 30 jaar mee. De andere zegt nog 5 jaar. En de andere zegt, het moet meteen verwisseld worden. Dus er is nog geen besluit. We hebben alleen maar het geld gereserveerd. En daar kan ik me mee in vinden. Het B-voorstel, die 500 euro terug te loodsen naar de gebruikers die het zelf verdiend hebben. We moeten eigenlijk de burgers daar een extra pluim geven via het burgerjaarverslag, dat ze toch werkelijk geld kunnen verdienen als ze de zaken maar goed aanpakken, zoals de Raad voorgeschreven heeft. Voorzitter, dat was het.
Dank u wel, meneer De Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, feitelijk spreken we hier vanavond over een luxe probleem. De spaarkas voor carnaval is al genoemd door de heer Van Hout. Ja, feitelijk proeven wij het ook een klein beetje zo. We hebben een fonds waar rijkelijk gevuld is en we zijn nu aan het nadenken van nou, hoe gaan we dat besteden. Is natuurlijk ook belangrijk, want we moeten zorgen dat we het geld goed besteden, zeker in deze tijd. En we moeten dat doen met een stukje goed gezond verstand. En ik heb vanavond gemerkt dat hier aanwezig is. De mini-containers, ik heb de heer Zwaans horen zeggen, die van mij gaat nog 30 jaar mee. Ik heb andere mensen, sommige mensen ook iets dergelijks horen zeggen. Volgens mij is in de voorziening, of in de afvalstafverheffing, volgens mij al een soort van voorziening opgenomen. Ik vraag me af of dat we op dit moment geld moeten reserveren voor vervanging van die mini-containers. Want dat betekent ook dat je het ook daadwerkelijk binnen afzienbare tijd moet uitvoeren. Ik vraag me af dat de burgers in Goorl en Riel dan niet zeggen van hey, is dat niet idioot, die containers die toch nog goed in orde zijn, dat we die gaan vervangen op de nieuwe. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Hoe moeten we het dan wel besteden? Nou goed, er zijn er wat dingen over gezegd. Wat ons betreft, die 5 ton, ik heb het eerder gezegd, voor de rioolheffing te beperken in de toekomst, dat is wat ons betreft akkoord. Dan gaat het om die andere 5 ton waar we het over gesproken hebben. Nou, we hebben een voorstel gedaan over reserveren voor die transities die er aankomen. Nou goed, ik heb wel geluiden gehoord hier vanavond. Men is niet meteen enthousiast om dat op die manier nu al direct te reserveren. Toch denken wij als CDA dat het toch wel verstandig zou zijn om daar toch, ja, op een of andere manier met die donkere wolken die daar toch aankomen, om daar toch al wat rekening mee te houden en een schotje voor de boeg te nemen. Een alternatief zou zijn, inderdaad, de heer Zwaans heeft het genoemd, maar ook de heer Van der Put, wellicht in de AWR. Misschien is dat uiteindelijk dan ook de verstandigste keuze als ik hier zo mijn collega commissieleden vanavond aanhoor. En uiteindelijk die AWR kunnen we uiteindelijk ook gebruiken voor zaken zoals ik zojuist benoemd heb. Ja, die containers, ja, afschrijvingen zo gesproken, ja, wellicht zijn ze economisch afgeschreven, maar ik denk dat ze technisch zeker niet afgeschreven zijn. Dus wat ons betreft onzinnig om die snel te gaan vervangen. Ja, daar kan ik het bij laten.
Voorzitter, mag ik even reageren?
Dat mag u, meneer Zwaans.
Oké. Meneer De Rooij, ik heb niet zonder meer gezegd in de AWR. Hè. Ik heb alleen gezegd, als zou blijken dat de mini-containers niet vervangen zouden hoeven worden of voor dat bedrag, dan is de VVD voorstander van het doteren aan de AWR.
Ja, als ik gelijk mag reageren. Inderdaad, ik heb u het horen zeggen, maar ik hoorde ook meteen die zin erachteraan van nou, mijn container gaat nog 30 jaar mee. En ik proefde daar toch een beetje in van nou, die containers kunnen nog best een tijd mee, meneer Zwaans. En in die zin, denk ik, is 1 plus 1 2. En volgens mij kunt u mij dan volgen.
Maar dat is mijn container en die wordt erg goed onderhouden, moet ik zeggen.
De heer Zwaans gooit weinig weg.
Goed. Meneer Van der Ven, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou bijna willen zeggen, ik fietste door het dorp en zag heel veel containers die naar mijn idee er nog prima uitzagen. Maar, in alle gekheid op een stokje, Ik had in eerste instantie nog niet gereageerd op het voorstel van het CDA. Maar wij zijn er geen voorstander van om dat nu al te oormerken. Wat ons betreft zou dat inderdaad naar de AWR moeten gaan. Zodat we daar op een later moment met elkaar nog over na zouden kunnen denken waar we het dan aan zouden kunnen besteden. Dan toch nog even terug naar het voorstel zoals het hier ligt. Klopt het dat in de afvalstoffenheffing die we op dit moment heffen, dat daar al een factor in zit voor de vervanging van de... dat hebben we al jaarlijks. En wat dat betreft kan ik toch een heel eind meegaan met de heer Van de Put. Dat je die systematiek eigenlijk zou moeten blijven volgen. Zij het dat... wij ons op dit moment op het standpunt stellen dat B en C van de besluitvorming wat ons betreft akkoord zijn. Maar dat we ons op A nog nader willen beraden. En dus vandaar ook willen vragen en voorstellen om er een B-stuk van te maken. En zodat we daar op een later stadium met elkaar nog een keer over van gedachten kunnen wisselen. Als we alles nog eens een keer goed op een rijtje hebben gezet. Dank u wel.
Bij interruptie...
Meneer de Rooij.
Ja, ik zou toch een vraag aan de heer Van de Venneg willen stellen. In eerste instantie heb ik inderdaad de commissieleden uitgenodigd om te reageren op die stelling die wij geponeerd hebben over reserveren voor die transities. In tweede instantie heb ik een aanvulling gedaan van nou, omdat ik hier het geluid hoorde van dat het toch niet echt bijval kreeg van nou, wellicht is het dan toch beter om het dan in de AWR te stoppen. En als we later dan te spreken komen over die transities, dan weten we ook inderdaad dat die AWR weer wat beter gevuld is. En met die aanvulling zou ik eigenlijk die vraag dan toch nog een keer aan u willen stellen. Of dat u daar een sympathiek voorstel vindt.
Meneer Van der Ven.
Ja, kom ik toch terug op hetgeen wat ik daarnet al gezegd heb. Ik gaf ook aan dat wij van mening waren dat het beter in de AWR zou kunnen. Maar wij willen ons nog in de komende periode tot aan de raadsvergadering beraden op die voorstellen die op dit moment op tafel zijn gekomen. En ons daar nog niet op dit moment aan willen binden.
Dank u wel. Ik wou zeggen, ik heb geen vragen voor het college opgeschreven. Maar ik zie dat er toch twee wethouders op het vinkertouw zitten om te reageren. Is wethouder Van der Heijden deze keer als eerst? Ga u gaan.
Misschien ga ik hetzelfde zeggen als meneer Verhoeven. Eerst met betrekking tot meneer Van der Put. Natuurlijk, we hebben die groene containeromwisseling gehad. En de aanschaf van die groene container, SEC, is €27,5. Wij gaan ervan uit, als wij pakweg €16.000 tegelijk kopen, of containers tegelijk kopen, dat we die wel tegen een veel lager prijs zullen kijken. Als je daar dan de handelingkosten bij telt, dan zouden we met die €500.000 alle containers kunnen vervangen. Dus dat was eventjes de uitgangspunt.
Voorzitter, meneer Van der Put.
Voorzitter, even ter interruptie. Als ik hoor dat er jaarlijks €25.000 beschikbaar is voor de vervanging van containers. En ik doe dat maal 20, kom ik ook al 5 ton uit. Dankzij de heer Snels, die ook heel snel is in rekenen. Snels en snel. Maar goed, dus ik denk eigenlijk, ik heb de indruk dat die €25.000 volstaat. En dat we dus die 5 ton helemaal niet nodig hebben in die voorziening om die containers nu in zijn massaliteit te gaan vervangen. U hebt commissie breed kunnen horen dat er getwijfeld wordt aan de noodzaak om die hele hap ineens te doen. Denk even aan de container van de heer Zwaans.
Wethouder Van der Heijden.
Ik wil nog even ingaan op die €25.000. Op dit moment zit €25.000 voor vervanging erin. Als wij nu besluiten tot de voorziening in te stellen, dan kan die €25.000 eruit en kan volgend jaar het tarief naar beneden. Als je dat niet doet, je laat het wel bestaan, blijf je wel met hetzelfde tarief zitten. Dus je blokkeert daarmee de verlaging van de tarieven. Dat moet u wel eventjes indachtig zijn.
Maar dan bent u niet consequent, want dan kom ik terug op mijn eerste opmerking, dat u eigenlijk twee verschillende systematieken naast elkaar gaat hanteren. Want over 20 jaar hebt u hetzelfde probleem, dan moet u weer voor 5 ton. Dus dan komen we dan met die jaarlasten zitten. Dat vind ik niet consequent.
Ik zie de inconsequentie niet.
Als u twee systematieken naast elkaar hanteert, u moet ofwel kiezen voor de voorziening op een zodanig pijl houden dat gewoon alle containers daar zonder kapitaalslasten uit kunnen worden bekostigd. Of u kiest voor het systeem van een krediet forteren, afschrijven en rente.
Wethouder van der Heijden.
Nee. Als je, er is nu voorzien, er is geld, en je kan met dat geld kan je nu de containers kopen. Daarmee verhoog je niet, hoef je niet de toekomstige tarieven te verhogen. Als je nu zou besluiten om die 50.000 euro te kapitaliseren en in de aanschaf en daar de afschrijvingslasting, zou ik nu de tarieven moeten gaan verhogen. Dat willen we niet, het geld is aanwezig. Als ik dan over 20 jaar kom, neem ik aan, en daar ga ik ervan uit, dat wij, als we dan weer de containers moeten vervangen, dan komt u op dat moment, als je geen voorziening hebt en je hebt niet meer kunnen sparen vanuit de afvalstofheffing, hè, want we laten de voorziening nog steeds in stand, overschotten uit de afvalstofheffing worden gedoteerd naar die voorziening, eventuele tekorten worden eruit gehaald. Als je, we gaan ervan uit dat de ontwikkeling zoals die nu is, dat we een toch nog een lichte, afhankelijk van de situatie en de, hè, want steeds meer zie je van dat afval geld waard is. Dan zie je toch een tendens dat wij met onze afvalstofheffing de kosten kunnen bedruipen. En dan zit er geen inconsequentie in. Want dan kan je toch denk ik weer een nieuwe voorziening treffen. Ander wat wel gaat gebeuren, als u nu zou zeggen ik doe het niet, dan laten we die 25.000 euro er gewoon in zitten. Prima. En als u het wel doet, dan gaat die 25.000 euro eruit en kan je volgend jaar de tarieven, even aan rekening houden dat we 10.000 huishoudens hebben, dan kan je tarieven 2,5 euro verlagen.
Bij interruptie, voorzitter.
Kuiken.
Ik heb de heer Van der Put, kon ik aardig volgen. We hebben een reserve opgebouwd van 1,1 miljoen, volgens mij in de loop van 8 tot 10 jaar. Volgens mij, met die gedachte kun je sowieso de tarieven de komende jaren verlagen. Niet uit, inderdaad heeft u gezegd, dat kunt u niet doen uit de reserve die we opgebouwd hebben. Maar het feit dat je 1,1 miljoen je reserve in 10 jaar tijd gevormd hebt, geeft aan dat je tarief wellicht te hoog is. En kun je dus wel je tariefsverlaging gewoon doorvoeren. En in die zin evengoed een bepaalde reserve houden. Dat lijkt mij de meest logische oplossing. En ik heb vanavond toch een beetje het idee gekregen dat het reserveren voor die mini-containers, in mijn beleving betekent ook dat je ze dan gaat vervangen. Als je nu een reserve gaat vormen van 5 ton en misschien nog laat aangroeien in de toekomst. Dat doe je niet als je niet binnen een bepaald termijn die je nu voorziet die dingen gaat vervangen. Wij als CDA zien dat niet als een noodzakelijk iets om die containers te vervangen. Dus ja, ik denk toch dat wij, om dat hier dan maar duidelijk aan te geven, wellicht toch met een voorstelletje komen, een amendementje in de raad om dan misschien toch die 5 ton in de AWR te stoppen. Dan hebben we in ieder geval de geld beschikbaar in de toekomst. En kunnen wij als raad samen bekijken hoe dat we dat geld besteden. Ik denk dat uiteindelijk ook een heel goede oplossing is voor dit luxe probleem.
De heer De Rooij kan ons aan zijn zijde vinden.
Dank u wel, meneer De Rooij, voor dit voorschot. Ik begreep dat wethouder Verhoeven ook nog de behoefte voelde om op de tweede instantie te reageren. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal heel kort zijn. Op de eerste plaats reactie op de vraag van de heer Kouwenberg over die toezegging op de antwoording van die vragen. Formeel moet ik zeggen, staat op de toezeggingenlijst staat het niet meer of niet. Dus ik moet even nagaan welke vragen precies waren. Maar ik geloof u op uw woord, als u niet alles beantwoord heeft gekregen, gaan we dat doen. En als ik ze gevonden heb, dan krijgen uiteraard uw collega's dat antwoord ook. Ik moet even zoeken. De heer De Rooij die heeft het woord luxeprobleem twee keer in zijn mond genomen. Dat zou ik toch ook een beetje willen relativeren, want het lijkt veel, het is ook veel, maar indachtig de rekensom die ook de heer Van der Put uit zijn hoofd even deed, we hebben te maken wel met veel oude containers die er weliswaar goed uitzien, ik zal geen grap maken, die er goed uitzien, maar wel heel oud zijn al en al veel langer meegaan, al drie keer zo lang dan eigenlijk gepland was. Dus het risico dat we er veel meer moeten gaan vervangen dan voor die 25.000 euro per jaar, dat groeit alsmaar. En die rekensom van 17 keer 50, want dan hebben we het over stickeren, over communiceren, over de oude ophalen en laten verdwijnen, dat komt er allemaal bij. Dus dan is 5 ton relatief weer op zijn goede plek gezet. Snapt u wat ik bedoel? Reken u niet rijk met het luxe probleem en ga van uw eigen centen carnavallen, zou ik zeggen. En met mate dan nog. Dan ten aanzien van meneer De Rooij die zegt, we hebben in 10 jaar tijd zoveel gespaard, dat is waar. Dat komt, heeft u zelf ook geconstateerd, daar heb ik ook mee aangegeven, mede door de bereidwilligheid en het inzicht van de burger dat we een milieudoelstelling willen halen. En dat heeft dan tot effect dat het voor de gemeente ook goedkoper wordt. Maar dat houdt een keer op. Bedoel, we kunnen nog wel steeds bevorderen dat er beter gescheiden wordt. Dat kan ook nog. Dat gaan we met GFT ook proberen. Laatst een voorstel gehad om die kleine mini-container en die groene te vervangen door een grotere. Maar op een gegeven moment raak je toch, dan haal je daar niet veel winst meer. Nou zijn er ook wel nieuwe methodes en we hebben het over voorscheiding. Er zijn ook mensen die denken, moet het over nascheidingen? Kunnen we het ook
nog halen? Bij interruptie, ik vind het een prachtig pleidooi.
Onze scheidingsexpert, de heer De Rooij.
Ja, inderdaad. Ik vind het een prachtig pleidooi, maar de mensen in Goorlen-Riel hebben laten zien van nou, we doen dat goed, de afval inzamelen en de scheiden. Die hebben laten zien dat het goedkoper kan. En ik heb niet de indruk dat het volgend jaar een keer duurder wordt. Dus dat risico zien wij niet. Wij zien ook niet het risico dat binnen nu een paar jaar al die containers een keer in elkaar instort. Dat risico zien wij ook niet. Ik wil hier toch nog een keer pleidooi houden voor gezond verstand en geld veilig te reserveren en geen domme dingen te doen.
Uw pleidooi is helder. Wethouder Verhoeven.
Dat is helder. Neem niet weg dat ik het niet helemaal met de heer De Rooij eens ben. Als ik zeg dat houd een keer op, dan bedoel ik mee dat eenmaal alles gescheiden, dan is alles gescheiden. Kun je daar geen winst meer uit halen. Dat is één.
Voorzitter, en twee, interruptie.
Het is absoluut niet te ontkennen dat als al die beestjes, die containers alsmaar ouder worden, en ze doen het nog goed, dat je steeds meer risico loopt dat op een gegeven moment dat ze sneller naar elkaar stuk gaan. Dat kunt u toch ook niet ontkennen. En dat risico wilde ik maar even opwijzen voordat u zich rijk rekent.
De heer Van der Hout met de laatste interruptie en dan gaan we dit debat afronden.
De wethouder zegt dat het ergens een keer ophoudt het scheiden, maar het houdt niet op. Op dit moment gaan we als Nederland, zijn we volop bezig om in Italië afvalstoffen te halen. Dus afval wordt alleen maar meer waard. We gaan er echt gewoon, de komende jaren wordt afval gewoon nog veel waard voor de burger. En hoe beter je het gaat scheiden, hoe meer opbrengsten voor de gemeente en hoe lager de afvalstoffenheffing kan zijn. Dus ik zie het risico, daar zie ik voorlopig nog helemaal niet zitten vanwege de verbeterde technieken.
Goed. Tot slot, wethouder Verhoeven.
Dank u wel, maar anders krijgen we denk ik een te veel debat. Dat halen van het afval heeft alles te maken met het feit dat hier in Nederland investeringen zijn gedaan voor verbrandingsovens die niet optimaal kunnen functioneren. En als we dat afval niet zouden gaan halen of kopen, dan zouden wij er nog veel meer voor moeten betalen om ons afval verwerkt te krijgen. Want die ovens moeten namelijk draaien, die investeringen moeten eruit komen. Wij zijn ook verplicht om aan te leveren.
Tot zover het debat over dit agendapunt. Ik echt hier aan de conclusie dat dit als B-stuk wordt doorgeleid naar de Raad en dat het CDA overweegt om een amendement met betrekking tot het eerste beslispunt in te dienen. Dus dat zien wij wellicht tegemoet. Dit wordt met uw goedvinden als B-stuk doorgeleid naar de Raad van 6 maart aanstaande. Wat ons op de agenda brengt bij agendapunt 4, het raadsvoorstel over het uitbrengen van 1 tussentijdse bestuursrapportage in 2012. Opmerkingen vanuit de Raad, de Rekenkamercommissie en het Auditcomité hebben geleid tot een herbezinning op de planning- en controlecyclus. Het aantal momenten waarop wordt geïnformeerd over financiële en beleidsmatige informatie kan worden teruggebracht. De Raad kan effectief worden geïnformeerd over voortgang en noodzakelijke bijstellingen wanneer wordt gerapporteerd op een moment dat beïnvloeding daadwerkelijk nog mogelijk is. Relevante actuele informatie op hoofdlijnen in de vorm van een mondelinge presentatie kort voor het zomerreces biedt het voordeel van een proces dat een kortere doorlooptijd kent en daardoor efficiënter en effectiever kan zijn. En concreet komt dit neer op vervanging voor dit jaar 2012 bij wijze van proef van de bestuursrapportages door een mondelinge rapportage in de vorm van een PowerPoint presentatie. Die wenst over dit.
Voorzitter, mag ik als voorzitter van het auditcomité een kleine opmerking maken?
Dat mag u zeer zeker.
Dit raadsvoorstel is besproken in het auditcomité. We hebben daar een positief oordeel over, maar ik wil uitdrukkelijk opmerken dat de notitie die ervoor zit met de aanvullingen, bijvoorbeeld van het handhaven van het tussenbericht in december, dat uitdrukkelijk de bedoeling is dat ook in het besluit wordt meegenomen. Het was vanwege redenen van logistiek dat het raadsvoorstel niet kon worden aangepast, omdat het al was vastgesteld in het college, maar de notitie vanuit het auditcomité hoort wel degelijk bij het raadsvoorstel. Dank u wel.
Met deze opmerking uiteraard in het achterhoofd, wie wenst hierover het woord? Ik zie mevrouw De Groot, de heer De Laat, Kouwenberg, de heer Zwaans. En dat was het. Dan heeft de heer De Laat het woord. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij hadden juist het idee dat de Buurraps goed aansloot op de mei- en september circulaire van de overheid. Waarmee de voorjaarsnota was het volgens mij toch niet helemaal bekend wat er aan bezuinigingen aan zat te komen. Daarop wil ik graag een antwoord van de wethouder, waar dan het voordeel is van het schrappen van de Buurraps. Tot zover.
Mevrouw de Groot.
Dankjewel, voorzitter. Wij vinden dit een goed voorstel. Onze vertegenwoordiger in het audit die had wat problemen met het december tussenbericht. Dat kwam ik niet meer tegen in het voorstel als zodanig. Dus daarmee heb ik hem gezegd, het staat toch niet in het voorstel. Maar nou wordt toch dit meegenomen. Dus meneer Van der Put, u zegt terecht, dat hoort erbij. De positieve reactie domineert. En zeg ik, nou ja, dan moeten we maar even kijken, het voordeel van de twijfel geven. Er zijn een aantal aspecten die in ieder geval toegevoegde waarde hebben, dat er helderder en efficiënter gewerkt wordt. En dat de ambtenaren niet alsmaar stukken moeten produceren waar we dan toch verder teksten in herkennen van andere buurrappen. Dus ik denk dat het op zich een goed voorstel is. En we zullen kijken hoe het gaat met die december tussenrapportage. Als dat vragen oproept, ja, dat is het voordeel van een experimenteerjaar, zou ik zeggen. Dus ik vind het een goed voorstel.
Dank u wel. Meneer Zwaans.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de Groot, december is dan de tweede keer dat er geëxperimenteerd wordt. Want dat hebben we natuurlijk al een keer eerder gedaan. En ik ben blij met de opmerking van de voorzitter van het auditcomité, want met name de VVD heeft het nogal hard gemaakt in de auditcommissie voor het behoud van de decemberrapportage. Je krijgt dan toch ook een inkijk in hoe de jaarrekening eruit gaat zien en hoef je niet te wachten tot juni. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. En de heer Kouwenberg, sluiterij.
Ik kan er ook kort in zijn. Ik vind de huidige werkwijze vind ik goed. Ook zodat het in de toekomst zal zijn, zoals ik hem zie, voor de controle op de begroting en zo allemaal. Dat is daar veel beter geregeld. Als we dit gaan verminderen, dan gaat de interesse automatisch op een laag pitje staan. En daar praten we straks helemaal niet meer over de Buurrap. Dus ik wil het gewoon handhaven zoals het nu is, de werkwijze.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik nog om opheldering vragen?
Dat mag u, meneer de Laan.
Die tussentijds rapportage in december. Blijft die nou of is die eenmalig?
Als u het voorstel goed gelezen heeft. In het voorstel zelf staat te lezen dat het auditcomité nog geen standpunt heeft ingenomen. De aangehechte notitie over de vergadering van het auditcomité geeft de mening van het auditcomité weer. Dat heeft de heer Van der Put net ook toegelicht. En dat wordt geacht deel uit te maken van dit voorstel. Dus ja, het tussenbericht in december blijft bestaan. Wethouder Van der Heijden, zou u kort op de vraag van de heer De Laat, de eerste vraag van de heer De Laat, in willen gaan?
Meneer De Laat, die vraagt hoe zit het met die meicirculaire. Nou, als het goed is, krijgt u in week 26 de presentatie. En dan zitten we in juni en meestal is de meicirculaire kop vaak te laat. Dus dan kunnen we die informatie keurig netjes meenemen. Het enige wat u gaat missen is, of niet gaat missen, maar dan zullen we zorgen dat u maatregelen krijgt, is de zogenaamde decembercirculaire. Maar daar kunnen we ook voor zorgen dat u gewoon tijdig de informatie krijgt als raadsinformatie.
Dank u wel. Wenst iemand hier een tweede termijn over? Ik dacht al van niet. Zullen wij dit als A-stuk doorgeleiden naar de raad?
Als A-stuk met stemverklaring.
Dat is voor u prima. Ik zag ook bij de heer De Laat een...
Ja, ik reageerde iets laat op tweede instantie.
Oh.
Maar ik heb toch een beetje moeite met je mondelinge presentatie. En met PowerPoint, met de handouts. De buurraps die wij tot op het moment hebben gehad, stond alles net duidelijk in omschreven. En dat zouden we toch graag zo houden. Dan hebben we een fatsoenlijk boekwerk gekregen waar alles in staat.
Feitelijk is ook dit een stemverklaring dat u het er niet mee eens bent. Is dit voor u reden om dit als B-stuk door te glijden naar de raad? Prima, dan wordt uw verzoek ingewilligd en wordt dit een B-stuk op 6 maart. Dank u wel. Wat ons op de agenda brengt, bij agenda punt 5. Het raadsvoorstel over de strategische raadsagenda 2012. door de gemeenteraad is aangegeven dat men meer sturing wil krijgen op de eigen agenda en in een vroegtijdig stadium bij belangrijke onderwerpen betrokken wil zijn. Taak en rolverdeling tussen raad en college moet hierdoor veel helderder worden. Op basis van wat eerder is aangegeven in het presidium en de commissie AZ wordt een aantal onderwerpen voorgesteld om op de strategische agenda te zetten. U heeft in uw voorstel kunnen lezen welke punten dat zijn. En met ondersteuning van de griffier wordt het besluitvormingsproces verder uitgewerkt aan de hand van zogenaamde vraagpuntennotities. Wie wenst over dit agendapunt het woord? De heer Van Gulik, mevrouw De Groot, de heer Kouwenberg en de heer Van der Put. Meneer Kouwenberg, mag u beginnen deze keer?
Ja. Ik heb 6 puntjes hier waar we extra aandacht aan gaan besteden als raad. Maar ik zit toch nog steeds met het 7e puntje en er zal niemand verbazen als ik daar zeg dat dat ontbreekt en dat ik eigenlijk wil hebben dat er toegevoegd wordt. Dat vraag ik aan de commissie en als de commissie niet doet, dan vraag ik het toch aan de gemeenteraad. Is het de wegenbeheerplan? We hebben een wegenbeheerplan dat dateert van 2003. Door van miljoenen guldens achterstand. Er is door de provincie, als u zegt, de monden van de heer Kessel, dat het niet klopte, dat het onzichtbaar was. Het college heeft daar gezegd, de wethouder, we komen met een plan. Ik hoor hier in de wandelgangen al zeggen, we hebben geen mankracht genoeg om dit tijdig op poten te krijgen. Daar hebben we veel te veel problemen mee. Dus ik wil daar een extra aandachtpunt van maken en dit als 7e punt toe willen voegen.
U constateert terecht dat u de vraag aan uw collega's moet stellen. Ik nodig dus ook in ieder uit om op deze suggestie in te gaan. De heer Van der Put is de volgende.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan op zich kort zijn. In principe is natuurlijk het vaststellen van de raadsagenda een bevoegdheid van het presidium. Het is alleen op verzoek van een aantal partijen dat we gezegd hebben van nou, het is toch goed om die strategische raadsagenda in de raad te brengen. Omdat dan besluitvorming plaatsvindt door de voltallige raad. Daar kunnen wij ons in vinden. Wij kunnen ons ook vinden in het rijtje van 6 onderwerpen wat hier staat. We hebben niet zo'n behoefte om dat nog verder uit te breiden. Maar waar het natuurlijk nadrukkelijk wel om gaat, is straks de vorm waarin we die onderwerpen aanpakken. Daar ligt natuurlijk een belangrijke vervolgopdracht, want alleen maar het vaststellen van de onderwerpen, daar zijn we er niet mee. Nee, dat is een startpunt. En straks moeten we echt aan de slag. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Gulik.
Dank u wel, voorzitter. Om meteen op dat laatste in te haken. Natuurlijk moeten we daar heel veel aandacht aan besteden hoe dat we dat vorm gaan geven. Ik had nog even een inhoudelijke vraag bij actualisatie nota grondbeleid. Kwam het mij een beetje vreemd over, want dat is iets wat al bestaat. En dan gaan we dat actualiseren, staat er achter fase besluitvorming oriëntatie ontwikkeling. Daar zat ik een beetje te wringen van, hoe bedoelen we dat? Het wordt uitgelegd wat die fases zijn. En bij die actualisatie zijn we volgens mij al verder als de oriëntatie. Dus, maar misschien krijg ik daar nog duidelijkheid over, want daar wrong het bij mij een beetje. En daar wil ik in eerste instantie bij laten.
Dank u wel. Mevrouw De Groot, u sluit de rij.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het zeer eens met de strategische agenda, de inhoudelijke punten. Ik zal gelijk tegen meneer Kouwenberg zeggen dat in het kader van het gezonde verstand voor mij het wegenbeheerplan er niet bij hoeft. Want,
ja, zeggen waarom niet?
Nou, omdat ik ook de Goorlen fiets.
Geen geld ervoor.
Nee, ik fiets de Goorlen en ik zie de begroting wat we eraan uitgeven en wat er gebeurt. En tot
nou, wat
nog toe,
er moet gebeuren, dat weet je niet.
Ik kom terug toch, vanavond is het gezonde verstand in. En ik zou willen zeggen, als ik door het dorp fiets en ik zie wat er gebeurt en zie in de begroting wat we eraan uitgeven, dan vind ik dat een redelijk harmonieus geheel. En een beheersplan moet natuurlijk geactualiseerd worden. Maar voor mij is dat op de strategische agenda nu niet noodzakelijk.
Dat kan.
Dus daar even kijken wat ik had. Oh ja, ik wil even meneer Van der Put, die zegt dat het presidium eigenlijk bevoegd is om die strategische agenda vast te stellen. Volgens mij is het presidium helemaal nergens voor bevoegd om iets te besluiten. Althans in de formele sfeer. De agenda als zodanig, dat doet toch gewoon de raad? Dat is toch het hoogste orgaan?
Volgens mij stellen wij elke maand de raadsagenda vast, mevrouw De Groot.
Dat is een voorstel voor de raadsagenda. En de raad moet hem vaststellen. Ik wil niet al te scherp slijpen, maar De raad is, dacht ik, hè, les 1 cursus raadslid, toch?
Wij zijn met z'n allen de baas, u hebt gelijk.
Hè, heerlijk, heerlijk. Dus, maar ik, die agendapunten ben ik het zeer over eens. Ja, verder is het toch een beetje het gevoel wat ik meer heb gehoord. Het voordeel van de twijfel, want de werkwijze... weet de Griffie wat precies van hem verwacht wordt? Notitie, die vraagpuntennotitie, gaat die per agendapunt, krijgen wij een aparte vraagpuntennotitie? Ik zie al, het antwoord is al binnen, dat dacht ik ook wel. Bij ons in de achterban, moet ik u eerlijk bekennen, was er enige teleurstelling, want die had ik graag nog meer doorgepakt zien worden in veranderingen van vergaderen en commissies, maar dat zal komen. Dat schemaatje wat er staat, dat vond men ook onvolledig, maar dat is ook een richting, een aanzet in denkrichtingen, want er zit natuurlijk een fase besluitvorming, ja, daar kun je over strijden, of oriëntatie, of dat een besluitvorming is, maar dat is misschien een onderdeel. Maar in ieder geval, er werd een tijdspad ingemist en te weinig concreet. Maar ik hoop eigenlijk dat de griffier dat allemaal goed maakt als hij concreet met zo'n, hoe heet dat ding, hè? Een vraagpuntennotitie komt. Dus wij vinden het een goed idee en ik hoop dat de griffier ermee uit de voeten kan. Dank u wel.
Uiteraard is de griffier daarbij afhankelijk van de input die wij daar zelf voor aanleveren. In reactie op de heer Van Gulik, uw vraag over de actualisatie van de nota grondbeleid. In de derde kolom staat min of meer het antwoord. Het deel wat zich voor de raad nog in de oriëntatiefase bevindt, is meer de verdiepingsslag die meer over de techniek van het grondbeleid nog gemaakt moet worden. We hebben daar al eens een soort cursus over gehad. Ik geloof dat in samenwerking met het auditcomité dat nog verder verdiept wordt. Op welke manier dat precies is, moet het auditcomité geloof ik ook nog besluiten. In die zin zit het een beetje op het scheidsvlak van oriëntatie en ontwikkeling. Uiteraard heeft u gelijk dat grondbeleid bestaat en geactualiseerd wordt. Dus dat meer aan de ontwikkelingskant zit. Daar heeft u gelijk in. De heer Kouwenberg heeft in de eerste instantie een voorstelletje gedaan. Ik weet niet of er nog mensen zijn die daar nog op willen reageren. Een aantal mensen heeft het al gedaan. De heer Van Gulik zie ik. Ik ga toch weer even opschrijven. De heer Van Gulik en de heer Van der Hout voelen zich geroepen. Meneer Van Gulik.
Dank u wel, voorzitter. Wij willen het echt bij deze 6 punten houden. En kijk, we... proberen ieder jaar dus zo'n strategische agenda vast te stellen. En mocht het nou blijken dat het straks echt nodig is, dan kan hij alsnog, maar nu nog niet.
Prima, meneer Van Hout.
Ook proactief is niet helemaal, is eigenlijk geen voorstander om deze agenda uit te breiden. Liever nog zelfs iets eraf. Want volgens mij krijgen we het, als we zo'n uitgebreide agenda hebben, krijgen we het nog erg druk. En de raadsvergaderingtijd is maar beperkt.
Dat laatste is zeker waar. Kunnen wij dit agendapunt doorgeleiden naar de raad? Ja, ik denk het wel.
Wij willen dat graag als B-stuk in de raad hebben.
U wilt het toch als B-stuk in de raad? Met uw goedvinden gaat het dan als B-stuk naar de raad. Wat ons op de agenda brengt bij agendapunt 6... omdat we vandaag een gecombineerde commissie hebben, hebben we natuurlijk meerdere verslagen van voorgaande commissies vast te stellen. Te beginnen met het verslag van de commissie Ruimte, agenda punt 6, van woensdag 11 januari 2012. Daarover zijn geen opmerkingen binnengekomen, moet ik zeggen. Wellicht dat nu iemand iets van het hart moet. Het antwoord is nee, dan het verslag bij deze vastgesteld. Ga ik met u over naar de aangehechte toezeggingenlijst van die vergadering. De eerste toezegging is bij het raadsvoorstel afgedaan. De tweede toezegging staat weliswaar nog open. Alleen ik heb stiekem op onze agenda gezien dat het nieuwe GVVP dit jaar nog verwacht wordt. Dus we kunnen daar in ieder geval een afdoeningsdatum aan toevoegen. Ik neem aan dat de portefeuillehouder dat ook bij de ontwikkeling van het nieuwe GVVP in overweging zal blijven nemen. Dus die wordt aangehouden tot het nieuwe GVVP. Waarbij agenda punt 6 daarmee afdoende behandeld is. Gaan we verder naar agenda punt 7. Verslag van de commissie Algemene Zaken van 12 januari van dit jaar. Ook over dat verslag zijn geen opmerkingen binnengekomen. Zijn er nu opmerkingen die van het hart moeten? Antwoord nee, is het verslag bij deze vastgesteld. Waarna wij verder gaan naar de toezeggingenlijst die daarbij is aangehecht. De eerste toezegging is afgedaan. Voor de volgende twee kijk ik in de richting van wethouder Van der Heijden. Is daar nieuws aan het front?
Er is nog geen nieuws. De betrokken medewerker is nog steeds ziek. En we hadden gedacht binnen de afdeling Financiën een oplossing te hebben. Maar ook daar zijn twee zieken. Langdurige zieken. Dus we hebben wat probleempjes. En we zijn nog steeds zoekende naar een goede oplossing.
Dan, met uw goedvinden, laten we deze twee toezeggingen ongewijzigd op deze toezeggingenlijst staan. Wat ons ook aan het eind van de lijst van aan algemene zaken brengt. Waarmee agenda punt 7 is afgehandeld. Agenda punt 8 is het verslag van de commissie Welzijn van 17 januari. Ook hierbij zijn vooraf geen opmerkingen binnengekomen. Is er iemand die nu het woord over dat verslag wenst te voeren? Antwoord nee, is het verslag bij deze vastgesteld. En ook bij deze commissie maken wij gebruik van een toezeggingenlijst. Waarbij ik u kan vermelden dat de bovenste 1, 2, 3, 4, 5, 6 inmiddels zijn afgedaan. Door middel van hoofdzakelijk raadsinformatie. En over de onderste toezegging, over de loondispensatie, heb ik reeds contact gehad met de portefeuillehouder. Deze antwoorden zijn gereed en die worden deze week nog verspreid onder de raads- en commissieleden. Waarmee ook deze toezeggingenlijst is afgewerkt. En dus agenda punt 8 hierbij is afgerond. Brengt ons op agenda punt 9. De inlichtingen van het college van BMW. Vooraf is ons niet gemeld dat er inlichtingen waren, maar misschien dat er nu prangende zaken branden op de lippen. Ik zie wethouder Sperber en wethouder Verhoeven. Wethouder Sperber, ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Even ten aanzien van heel snel over die loondispensatie wil ik trouwens eventjes aanvullen. U krijgt de kwantitatieve evaluatie daarbij gestuurd. De kwalitatieve evaluatie volgt later in het jaar. Dus een iets langere periode voor nodig om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar de antwoorden van de specifieke vragen die daarover gesteld zijn, die komen er wel bij. We hebben gesproken de vorige keer in de raad over het vervallen van de inkomensgrenzen van de WMO-voorzieningen, met name de regiotaxi. We hebben u toen toegezegd dat we daarop terug zouden komen nadat de stuurgroep van de regiotaxi bij elkaar is geweest. Die zijn inmiddels bij elkaar geweest. Inmiddels is bekend dat de zogenaamde G34, we hebben allerlei G's in Nederland zelfs al, daar hoeven we niet eens voor naar het buitenland, maar de G34 die hebben een werkgroep ingesteld, dat noemen ze kennisatelier, en die zijn nu aan het nadenken over zowel juridisch als financieel houdbare alternatieven voor het probleem. Dus dat gaat even duren. Wat wij ondertussen doen is zonder de inkomensgrens te hanteren de toewijzingen voor de regiotaxi doen. Dus puur op de indicatie gebaseerd. We denken dat ongeveer een jaar kan duren. Zo worden die toezeggingen ook maar voor een jaar gedaan. En daarnaast kan ik u mededelen dat we binnenkort zullen gaan publiceren over het opstarten van de scootmobielpool. Dat is bijna rond en wij verwachten dat ongeveer in maart zover zal zijn. Maar daar zult u meer over horen.
Dat was het van uw zijde, wethouder Sperber. Wethouder Verhoeven.
Dank u wel, voorzitter. U triggerde mij een beetje met uw opmerking als er prangende dingen zijn. En normaal gesproken krijgt u een inlichting en dat kan dus nu niet. Maar ik deel u mede als inlichting dat wij vanochtend bij de voorbereiding van deze commissievergadering natuurlijk samen ook de stukken doorkijken om ervoor te zorgen dat wij met één mond spreken. En daar zijn wij ook gestuurd op uw strategische raadsagenda, die natuurlijk aan u is, waar wij verder ook, daar gaan wij niet over, komen daarbij ook niet aan het woord. Maar ik zou u toch in ieder geval willen meegeven dat wij soms worstelen ermee dat wij om te weten te komen wat er van ons verwacht wordt. Bijvoorbeeld zo'n opmerking van de heer Van Gulik als het gaat over in welke fase een bepaald onderwerp zit, dan willen we heel graag wel van u weten waar we ons moeten voorbereiden. Als het gaat over het grondbeleid en de actualisatie daarvan, dan zijn wij bij die voorbereiding steeds bezig geweest bij een soort wat meer op evaluatie lijkt dan wat we hier zien, oriëntatie en ontwikkeling. Ondanks het antwoord wat inderdaad in de derde kolom staat. Die inlichting, die mededeling wil ik even doen. Dank u wel.
Uiteraard zal deze mededeling gebruikt worden bij de nadere uitwerking van dat proces. Dat waren alle inlichtingen van het college. Dank u wel. Gaan we verder naar agenda punt 10. Vragen aan het college van BMW. Er was mij niets bekend, maar ik zie de heer De Laat en mevrouw De Groot. Mevrouw De Groot, u mag de aftrap verrichten.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vragen, waarvan één aan wethouder Van der Heijden en twee aan wethouder Verhoeven. Dit klinkt veelbelovend. De eerste, wethouder Van der Heijden. Wij vroegen ons af of u al zicht had op de financiële perspectieven voor 2012, 2013. In ieder geval wat ons boven het hoofd gaat. Hebt u daar al enig zicht op of wij met onze afgesproken bezuinigingen ongeveer op koers zitten? Of zegt u, ik heb al signalen vernomen dat er minder bezuinigd hoeft te worden of meer? Ik blijf een optimist. Mag ik al mijn drie vragen achter elkaar stellen, voorzitter? Dat was de vraag aan wethouder Van der Heijden, of hij daar een zicht op heeft. Wethouder Verhoeven wilde ik graag twee vragen stellen. De eerste is, hoe staat het met het Schelpenpad? Hebt u daar al acties in ondernomen en kunt u ons al melden hoe ver u daarin staat? Want de scootmobielpool van wethouder Sperber moet wel ergens kunnen rijden. Hè? Niet dat een pool rijdt, maar die scootmobiels. Dat was mijn eerste vraag nu. En de tweede is ingegeven door de schrille actualiteit. Onze elektronische contacten gaven mij door dat Vanel Bouwbedrijf bankroet is. En die bouwen in Goorlen en Riel. En dat ligt stil. Ik heb dus direct stiekem teruggevraagd, wat bouwen die precies? En die bouwen Koningshof, Patio 6 stuks en Venrode 18 stuks. Heeft u enig idee wat de consequenties voor onze ontwikkelingen hier in Goorlen en Riel hiervan zijn, wethouder? Dank u wel. Dat waren de vragen.
Dank u wel. Meneer De Laat.
Ja, dan heb ik een vraag voor wethouder Groenendaal. Ik reed vandaag door de spoorbaan en het Parallelweg. Ik zag dat daar weer een aantal bomen omgezaagd zijn. Er waren een paar bij die de wegdek omhoog duwden. Daar kan ik me eigenlijk wel iets bij voorstellen. Maar er waren een paar andere heel mooie bomen die ook verdwenen zijn. Is het nog in de kader van de groenomvormingsplannen of is het zomaar?
Dank u wel. Wie wenst namens het college af te trappen? Wethouder Van der Heijden.
Mevrouw De Groot, vraag twee dingen. Ik dacht dat ze één ding vroeg, maar het waren er twee. Ze vraagt dus wat zijn de financiële perspectieven en ze vraagt hoe was de koers met betrekking tot de bezuinigingen. Met betrekking tot de koers van de bezuinigingen, daarmee beginnen zijn we nu een nota aan het opstellen. Want we hebben afgesproken dat we dat zouden monitoren en u daar regelmatig over zouden informeren. En we zijn toevallig deze maanden begonnen met die monitor op papier te zetten. En we hopen binnen nu en twee, drie weken u te informeren wat de stand van zaken is. Maar we hebben nog het gevoel dat we op koers liggen. Want 70% van de toegezegde bezuinigingen zijn harde bezuinigingen. Die zullen wel gehaald worden. Alleen de zogenaamde open eindbezuinigingen, ja, dat blijft natuurlijk altijd een gistwerk. Maar wij zullen u binnen nu en drie weken daarover een informatie doen toekomen. Als u vraagt hoe zit dat met de financiële perspectieven, ook daarin zijn we toevallig maandag over begonnen. Want we moeten al de opstart maken voor de begroting 2013. En we zijn dus een beetje aan het doorkijken. En ja, daar worden wij er niet blij van. Als het waar is dat onze Rijksregering 15 miljard extra gaat bezuinigen, En bij de vorige bezuiniging, dat slaat ongeveer 10% terug op het gemeentefonds. En daarin zit dan wel een deel wat weer in de algemene middelen zit, een deel van de geoormerkte middelen. Maar dan zitten wij toch al stiekem te denken aan een extra bezuiniging van 6 ton. En dan worden we er niet blij van. En waar we dat dan vandaan moeten halen, ja, dat weten we nog niet. Maar we zijn al met de opstart begonnen met betrekking tot de begroting 2013. En we zijn de omgevingsanalyse nu aan het samenstellen. En dan krijgt u dat, meen ik, ergens in april, dacht ik, hè? Maart of april. Ja, want dan moeten wij weer nodig hebben voor onze begroting op te starten.
Maar ik één vraag. Dus 6 ton meer dan dat we al afgesproken hadden om te bezuinigen?
Volgens onze voorlopige, met name een nadruk, 3 keer voorlopige prognose, ja.
Wethouder Verhoeven.
Het zijn de schattingen zo vanuit wat we naar ons toe krijgen.
Wethouder Verhoeven.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de Groot, ten aanzien van het Schelpenpad. Heb ik contact gehad met het Brabants Landschap, zowel informeel als formeel hier aan tafel. Ik heb ook deze raadswens aangekaart bij de reconstructiecommissie in het kader van de plattelandsontwikkeling. Ik zal zo spoedig mogelijk verslagen daarvan met de commissie, aan de commissie toesturen, commissieruimte, en met de commissie bespreken. Ook om de vraag te beantwoorden, gezien de antwoorden die ik daar gekregen heb, hoe nu verder. En ik stel me zo voor dat bij de eerstvolgende commissieruimte dat er moet zijn. Ten aanzien van het failliet gaan van het bouwbedrijf, ook dat is mij ter oren gekomen via een andere weg. En het lijkt erop, of het is eigenlijk zo dat het direct de gemeente niet raakt. Op dit moment. Het is wel zo dat zowel bij Koningshof in Riel als bij Vennerode dit bouwbedrijf aan het bouwen was. Bij Vennerode heeft het natuurlijk gevolgen, ik weet niet in hoeverre op dit moment, gevolgen voor lijststromen die daar opdrachtgever is. En bij Koningshof hebben we te maken met een collectief particulier opdrachtgeverschap. Ook daar is lijststromen, maar wel met behulp van een bemiddelend bureau bezig om de gevolgen in kaart te brengen. Maar ook daar heeft het niet direct gevolgen voor de gemeente zelf.
Stand van zaken is dat het woningstichting personeel aanneemt van de oude werknemer die failliet is. En dat die het zal afwerken. Die neemt de eindverantwoording. Okay. Het is gewoon een tijdsvertraging, meer is het niet.
Okay. Wij hebben daar in ieder geval, wij hebben een afspraak met de lijststromen. Die is al gemaakt om een aantal zaken te bespreken. En dit is er één van. Uw vraag, meneer De Laat, over de spoorbaan parallelweg. Ik zou bijna in de verleiding zijn komen om die te beantwoorden, omdat ik er zo dichtbij woon. Maar het is echt portefeuille van mijn buurman. En het heeft volgens mij. Nou, laat dus, voorzitter.
Ik had het aangegeven aan wethouder van Groenendaal.
Bomen van Groenendaal.
Dank u wel, voorzitter. De vraag van meneer De Laat was duidelijk. Op de spoorbaan zijn bomen gekapt. Daar is natuurlijk de kapvergunning voor aangevraagd en verleend. Maar dat is in het kader van de reconstructie van spoorbaan en parallelweg. En vandaar dat die bomen dus gekapt zijn, meneer De Laat.
Ik vind dat we dan voor een keer toch iets zorgvuldiger te werk moeten gaan. Want tegenover Voorwap is gewoon een hele brede stook grond. En die bomen die daar in het midden staan, die kunnen geen enkele constructie in de weg staan volgens mij.
Ja, dan kan ik misschien een flauw antwoord. Maar dan had u bezwaar moeten maken natuurlijk tegen het verlenen van de kapvergunning.
Nou ja, we zullen alerter zijn en bestoken met.
Daarnaast kan ik misschien u al even antwoord geven. U hebt ook nog een schriftelijke vraag gesteld betreffende de uitgifte van strooizout. We zitten nu wel in dat we op het moment niet meer nodig hebben. Maar die zal ik bij het verslag beantwoorden. Als u daar akkoord mee gaat.
Ja, mag ook zo. Maar
ja, nou, ik kan het ook wel meteen doen. Dan is die vraag ook beantwoord. U vroeg van hoe dat gecommuniceerd werd en hoe dat gecommuniceerd is in het verleden. Het is zo, we hebben in begin november hebben we 10 ton strooizout gratis beschikbaar gesteld, die uitgegeven werd op de Nieuwkerkse Dijk, zoals u wellicht weet. Dit was binnen een muur van tijd, was dat strooizout was opgehaald. Toen heeft het college besloten om nog extra 10 ton beschikbaar te stellen. Dat is ook weer gecommuniceerd via het Grols Belang en de website. En dat was 3 weken nadien weer op. Dus rond 20 december hadden wij 20 ton zout uitgegeven aan de burger. En dat hebben we ook weer gecommuniceerd via de website en het Goolens Belang. En nadien is er geen gratis strooizout meer verstrekt. En hebben wij de mensen verwezen naar Boerenbond en tuincentra en noem allemaal maar op.
Ja, maar het punt was, op de website stond er niet vermeld. De website, de laatste waar dat stond, was dat er de tweede keer die ton zout besteld werden. Maar er stond niet bij dat die ook op waren.
Ja,
Nou, en dat was waar die man zich aan ergerde.
Nou, ik heb ondertussen wel met die meneer die u noemde, heb ik ook persoonlijk contact gehad. Maar dat is hetgeen wat ik u daarover kan melden.
Ja, ik weet eigenlijk niet of hij al blij was met die zaak zoutje bijgegeven aan als SP.
Ja, prima. Prima initiatief. Ik heb de meneer ook gecomplimenteerd met het feit dat hij voor ouderen in de bres springt en voor de ouderen zout strooit. Dus prima initiatief. Dat zouden meer burgers moeten doen.
Daarmee is agenda punt 10 voldoende behandeld. Gaan we verder met agenda punt 11, de stukken ter kennisname. Wenst iemand over dit agendapunt het woord? Antwoord is nee. Wat ons bij het laatste agendapunt brengt, de rondvraag. Wenst hier iemand gebruik van te maken? Antwoord luidt nee. Dan sluit ik deze vergadering onder dankzegging voor eenieders inbreng en wens ik u wel thuis.